Dames en heren, goedenavond. Verhelft nieuwe gezichten, zie ik. Ik zal bij u ook nog even mijn kapsel, meneer Slingel, dat begon er al over. Even excuseren voor mijn kapsel. Ik ben al lang niet buiten geweest, dus ook niet naar de kapper. Wij gaan door met agenda punt 5. We zitten keurig op schema. Op koers naar een financieel gezond sociaal domein. Waarbij de commissie verzocht wordt, of de raad moet ik zeggen, verzocht wordt de zienswijze die het college voorstelt in te dienen op het regionale actieprogramma naar een gezond financieel sociaal domein. Aan u wordt dus gevraagd om uw mening te geven over de voorliggende zienswijze van het college. We hebben in de vorige ronde hebben we wat interrupties toegestaan. Ik weet eigenlijk niet of we dat hier ook kunnen doen. Ik heb er zelf niet zo moeite mee, ook omdat er wel wat soms wat vragen zijn over hoe kunnen we het debat nou levendig houden. Dus ik hou er wel van. Als het echt niet kan wachten tot het vragenrondje, dan zou ik zeggen, kunt u best wel een verhelderende vraag stellen als u dat kort houdt. En als het niet één persoon is die alle vragen stelt, maar gewoon af en toe de vraag, vind ik niet zo'n groot probleem. Want dan kunnen we proberen om die vergadering nog een klein beetje levendig te houden en niet een aaneengesloten rij monologen. Dus dat even van mijn kant. De spreektijd is 3 minuten per fractie en daarna 1 kwartier voor de wethouder. En daartussendoor nog een rondje van elkaar bevragen. Hè. Dus als u nou vragen hebt aan elkaar, spaar die nou even op. Als u echt niet verder kunt zonder dat iemand iets verheldert voor u, dan kunt u even in de chat aangeven dat u graag een interruptie wilt plegen. Dan bent u allemaal al heel erg netjes in de chat aan het schrijven. Dat u het eerste blijft. Wie was de eerste? Mevrouw Kallek was de eerste. Die is zelfs al weggevallen in mijn chat. Maar we beginnen natuurlijk dan wel met mevrouw Kallek. Dus mevrouw Kallek, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Collega's, er vertrekt zich op dit moment een stille ramp. Achter heel wat voordeuren is het nu extra onveilig voor kinderen. Cijfers over toename van kindermishandeling liegen er niet om. Daarnaast lopen veel kinderen uit vooral armere gezinnen een onderwijsachterstand op. En corona vergroot kansenongelijkheid. En juist nu wilt u bezuinigen achter die voordeur. College, sinds ons aantreden in 2018 zijn we met u in een soort gevecht over de vraag, wat is goede zorg? Waar hebben onze inwoners behoefte aan en hoeveel mag dat kosten? En al uw plannen in deze 3 jaar hadden 2 kenmerken gezamenlijk. De zorg werd versoberd, maar de ambtelijke organisatie moest worden uitgebreid. En daar komt nu nog een 3e kenmerk bij, de toegang tot de zorg wordt beperkt. U voert een ontmoedigingsbeleid in. Met minder zorg voor ouderen, zorg alleen op vaste dagen en de WMO-taxi naar het ziekenhuis wordt voortdurend. En voor kinderen die niet meer thuis kunnen zijn, om wat voor reden dan ook, wat op zich al een drama is, wilt u een onafhankelijke commissie verblijf optuigen die weliswaar met gezag maar gaat bepalen of dat kan. Wij zullen verder niet ingaan op alle afzonderlijke maatregelen die u voorstelt. Ook niet op de boterzachte financiële onderbouwingen waar u ons weer een sprookje mee vertelt. Wij wijzen oplossingen zoals het werken met budgetplafonds af, omdat deze wachtlijsten veroorzaken en wachttijden ervoor zorgen dat er later weer duurdere zorg nodig is. Onze inwoners zijn geen veelvraten van zorg. Onze professionals zijn geen geldverslindende zorgmachines, maar hardwerkende hulpverleners. Wij willen met u een discussie over de fundamentele keuzes die hierachter zitten. Over hoe wij onze verantwoordelijkheid als lokale overheid zien. Juist nu, juist in deze coronatijd, willen we onze inwoners, met wie het toch al niet zo lekker gaat, het nu nog moeilijker maken. De vanzelfsprekende aanname dat de gemeente de oplopende tekorten in de zorg alleen moet oplossen, delen wij niet. Er zijn politieke keuzes te maken, in Den Haag en in Hilversum. In Hilversum kunnen wij ervoor kiezen om budgetten te verhogen. Dat is onze politieke keuze. Net als alle andere investeringen ook politieke keuzes zijn. In Stenen hebben we daar geen enkele moeite mee. Investeren in mensen is minstens net zo noodzakelijk en de Partij van de Arbeid wil investeren in mensen. Wij adviseren u daarom, zoek de weg andersom. haal taken terug uit de regio om echt wijkgericht werken te kunnen gaan werken. Geef professionals meer ruimte, zodat zij op basis van hun kennis kunnen beoordelen wie welke zorg nodig heeft. Vindplaatsgericht werken past daar uitstekend bij, net als het idee van vroegsignalering en preventie. Versterk dat, juist in deze tijd met al die onveilige thuissituaties, met meer onderwijsachterstanden en met meer bange en eenzame ouders. Juist nu horen wij er te zijn en u voert op dit moment het verkeerde gesprek. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Kallert, voor uw vlammend betoog en nog vriendelijke tijd. Prachtig, dank u wel. Meneer Slingeland van Hart voor Hilversum, aan u het woord.
Voorzitter, dank u wel. Mijn fractie heeft kennis genomen van de verkenning naar maatregelen die leiden tot kostenbeheersing en kostenbesparing in het sociaal domein. Zoals dat door de regio is uitgewerkt in dat rapport wat nu in bijlage bij dit raadvoorstel gaat. Ook is mijn fractie aanwezig geweest bij de prima technische toelichting van gisteravond, die in de nieuwe wijze van vergaderen door mij persoonlijk als een extra beeldvormende sessie is ervaren. En niet alleen door mij. Duidelijk is geworden dat bij het tot stand komen van dit rapport niet over één nacht ijs is gegaan. Veel beschrijvend, vergelijkend en verklarend onderzoek en documentenstudies liggen onder het rapport. Alles is uit de kast gehaald om met voorstellen voor maatregelen te komen in het regionaal actieprogramma. Van ons wordt nu instemming met de voorliggende zienswijze op dit regionaal actieprogramma gevraagd. Het is goed dat deze zienswijze nu aan de Raad wordt voorgelegd, zodat in de Raad van 3 maart aanstaande, naar ik aanneem, het indienen van amendementen daarop mogelijk wordt gemaakt. Daardoor ontstaat een transparant proces. Daarnaast zullen de 6 andere betrokken gemeenten ook met hun zienswijze komen. Bij dit alles zou mijn fractie wel voortdurend van de voortgang van het proces op de hoogte willen worden gehouden en dus ook een adequate terugkoppeling uit het regionaal portefeuillehoudersoverleg willen krijgen. Ook wil mijn fractie tijdig van de baten en lasten op de schaal van Hilversum per maatregel per jaar op de hoogte worden gebracht, zo specifiek als mogelijk is. Ten slotte wil mijn fractie vrij nauwkeurig weten hoe de voorgestelde maatregelen voor Hilversum gaan uitpakken en of deze met maatwerkoplossingen op individueel niveau tot stand kunnen en zullen komen. Mijn fractie heeft daarom ook de volgende vragen aan de wethouder. Kan de wethouder goed uitleggen hoe het proces verder gaat verlopen en zo ja, wanneer de raad weer aan zet is en het gevoel van grip kan blijven houden op de financiën en op de maatregelen en de lokale uitwerking daarvan in dit verband? En dan, kan de wethouder aangeven welke informatie door brieven, voorstellen en overzichten in commissie en raad worden voorgelegd, zodat de Raad haar kaderstellende rol en positie als controleur kan vervullen? Immers, in de tekst van het raadvoorstel staan wel enkele verwijzingen naar dat proces, maar het zou nog beter zijn dat nog eens goed toe te lichten en toe te zeggen, om misverstanden te voorkomen. Kan de wethouder toezeggen dat, zodra het regionaal actieprogramma is vastgesteld, bij de lokale Hilversumse uitwerking daarvan ook de noodzakelijke ervaringsdeskundigheid wordt betrokken, zoals vanuit de Adviesraad Sociaal Domein, ervaringsdeskundigen, dus mensen die het zelf is overkomen, en professionals van de werkvloer. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Slingeland. Ook echt 2 minuten 56 seconden. Ik vind het echt, ik ben zo trots. Dank u wel. Dan gaan we naar iemand die het ontstaat. Ook precies 3 minuten houden, mevrouw Wesseling van D66. Aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Een gezond sociaal domein levert de zorg die mensen nodig hebben en doet dat voor de prijs die de maatschappij kan dragen. Door te veel nadruk te leggen op de financiële kant verliezen we uit het oog waarom en waarvoor we het doen. Door niet ook op de effectiviteit van de kosten te letten, krijgen we onbetaalbare voorzieningen. Het gesprek over het sociaal domein in de Hilversumse Raad is de afgelopen maanden ons daarom zwaar gevallen. Inzicht, begrip, grip en sturing vragen veel meer van ons dan we nu kunnen leveren. En met ons bedoel ik het collectief dat wij met z'n allen vormen. De medewerkers van het Sociaal Plein, het management, de raad, het college, maar ook onze samenwerkingspartners in het veld en in de regio. Laten we elkaar niet gek maken met op elkaar gestapelde wensen, onderzoeken en kritieken, maar erkennen dat we aan het zoeken en aan het leren zijn en dat het soms ook niet helemaal stuurbaar is. In het verleden niet door het Rijk en nu ook niet helemaal door de gemeente. Voorzitter, ik ben blij met de rapportage van de regio die voor ligt. En ik denk dat het goed aansluit bij waar deze raad om heeft gevraagd. Het is nog geen lokaal beleid, dat moeten we hierop volgend nog gaan vaststellen. Maar het geeft wel aan dat er mogelijkheden zijn. Hoe we in deze taak gaan groeien en beter kunnen gaan sturen en kiezen. Vraag aan de wethouder, sluit ik me bij aan bij de heer Slingerland. Wanneer gaan we dat doen? En dan bedoel ik niet de bedragen die we in de kadernota moeten gaan opnemen, maar het aanpassen van de werkwijze en soms ook het voorzieningenniveau. D66 kan zich vinden in de voorstellen en de aanvullingen en opmerkingen in de zienswijze. We gaan hierbij nog wel vanuit dat we over de uitwerking op de onderdelen voor Hilversum nog nader in gesprek komen. Dank u wel.
Mevrouw Wesseling, dat was nog sneller. Geweldig, dank u wel. We gaan naar mevrouw Vreugdehil van de ChristenUnie. En nu het woord, mevrouw Vreugdehil.
Ja, dank u wel, voorzitter. In motie 2096 hebben wij gevraagd om een visie op de taakstelling. Is dit dan de uitwerking van deze motie? Nee dus. Is dit dan een waardeloos stuk? Ook dat niet. Het kader wat wij hebben meegegeven voor dit stuk is ons document voor het sociaal domein. Wij hebben een visie op Hilversum. En die visie hebben wij al heel lang en die visie is goed. Mijn eerste vraag is dan ook aan de wethouder. Was men al met dit document bezig voordat wij deze motie hebben ingediend? In hoeverre hebben deze processen elkaar gekruist? Want ik zie niet helemaal dat dit stuk een antwoord is op de motie die wij hebben ingediend. Nog afgezien van het feit dat het niet een visie op Hilversum is, maar de regio. Wat ik mis in het hele stuk is voor het grootste deel de waarom-vraag. Er zit wel een stukje analyse in, zeker wel, maar het is veel te beperkt en het is niet voldoende. Als je wil bezuinigen en je kijkt alleen naar de output en je zegt van dit kost heel veel, dus we gaan daarop bezuinigen, dan ben je veel te simpel bezig. De processen zijn gewoon vele, vele malen ingewikkelder. Dus mijn volgende vraag is, wat gaan we nog analyseren? Ik heb echt veel behoefte om nog heel veel te analyseren op het gebied. Waarom werkt het niet? Bijvoorbeeld de uitstroom uit de jeugdzorg. Dat de processen niet stoppen, dat ze niet afgeschaald werd. Daar hebben we het gisteravond ook over gehad. Je moet de vraag beantwoorden, waarom lukt dat niet? En niet, het is zo, dus we gaan iets anders doen. Mij bekruipt toch heel erg het gevoel in dit stuk, we gaan maatregelen nemen. We gaan oud beleid, gaan we in een nieuw jasje stoppen. Daar gaan we maatregelen voor nemen. Dat geeft weer heel veel implementatiekosten. Terwijl eigenlijk simpelweg zou moeten zijn, als beleid niet werkt, dan ga je gewoon daarop reflecteren tot je een ons weegt. En dan ga je kijken wat niet werkt, voordat je iets nieuws gaat doen. Dat is de manier waarop het werkt. Want veel van die maatregelen, die deden we al. Waarom werkt het niet? Dat moet niet opnieuw gepresenteerd worden als iets wat niet werkt. Nou, daar kan ik heel veel over zeggen, maar dan kom ik in tijdgebrek. Kijk, als je aardappelen laat aanbranden, dan ga je geen patat bakken. Maar dan zoek je naar de oorzaak van het aanbranden. Zo werkt het. Ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb, want ik heb nog wel een heel rijtje concrete zaken. Bijvoorbeeld over.
Als u het zo vraagt, uw tijd is al om. Maar
waar ik het nog wel even over wil hebben, over die huishoudelijke hulp, dat vind ik heel erg tricky zoals het er staat. En ik zou willen pleiten, we moeten binnen de wet blijven. En we moeten die huishoudelijke hulp voor bepaalde groepen niet zo maken dat we een enorm ontmoedigingsbeleid voeren. Zodat ik heb daar ethisch gezien heel veel problemen mee. Ik vind wel een scherpe indicatie, dat geldt voor alles trouwens, voor het hele sociale domein. En ik denk dat er heel veel nog te halen is op het gebied van de taakstelling. Maar eerst een visie en dan pas wat gaan we doen. En ik ben niet de enige tot nu toe die dat zegt, heb ik het idee. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Rechtel. Dan gaan we naar meneer Van Drogen van GroenLinks. Aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ons wordt gevraagd om in de komende raadsvergadering een zienswijze vast te stellen over de manier waarop we samen met de andere gemeenten in de regio de komende jaren toe gaan werken naar een financieel gezond sociaal domein. Feitelijk proberen we hier een landelijk probleem op te lussen. Hè, dat het kabinet Rutte 2 natuurlijk op het bordje van de gemeentes heeft geschoven. En voor GroenLinks blijft dan ook wel de strategie nummer 1, dat we moeten proberen blijven lobbyen voor voldoende middelen vanuit het Rijk. En we ondersteunen de wethouder dan ook in al haar moeite die ze daarvoor doet. Maar goed, de huidige situatie blijft gewoon dat we ook nu niet stil kunnen zitten. En we moeten dus wel aan de slag om te werken naar een kostenbeheersing. Wat voor ons ligt is wat ons betreft een uitgebreid helder document. Waarin we allerlei maatregelen worden onderzocht. En die we op termijn eventueel kunnen invoeren. Het belangrijkste, en dat is ook al gezegd, is dat... We gaan nu die zienswijze doorsturen. De regio kan daarmee verder aan de slag. En vervolgens komt dat weer terug naar ons. En hebben wij uiteindelijk het laatste woord hierover. En ik denk dat dat ook wel een belangrijke is hierin. Wat ons betreft zijn er twee grote lijnen die van belang zijn. Dus de mensen die de zorg echt nodig hebben, die moeten deze ook gewoon krijgen. En we moeten dit niet als gemeente Hilversum alleen doen, maar we moeten dit echt samen met onze buurtgemeentes in de regio doen. En wat ons betreft voldoet dit koersdocument aan deze voorwaarden. Even kijken. Als je even naar de zienswijze kijkt, dan punt 4 sluit goed aan ook bij de innovatieve ambities die Tergooi zelf heeft. Dus in die zin ondersteunen we dat ook. En ook de coronacrisis heeft wel laten zien dat op een innovatieve manier omgaan met hoe je met klanten of met patiënten omgaat. Ik denk dat het Tergooi daar ook heel erg mee bezig is. Dus dat sluit goed aan. En wij ondersteunen ook punt 5, waarin wordt aangegeven dat de maatregelen wel voldoende tijd moeten krijgen om te kunnen evalueren. En we sluiten aan bij Hart voor Hilversum. Dat we wel graag van de wethouder horen dat we alle maatregelen goed kunnen monitoren de komende tijd. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Drogen. En dan gaan we naar meneer Van Voorden van CDA.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst willen we ons graag aansluiten bij de ChristenUnie voor wat betreft visie. En ook wel grote delen van hun betogen kunnen ons helemaal in vinden. Maar vandaag wordt ons eigenlijk gevraagd om in te stemmen met de zienswijze van het college. En voor een deel kunnen we de geformuleerde zienswijze best ondersteunen. Voor een aantal zaken hebben we nog wat vragen. En willen ook graag suggesties toevoegen. Dus wethouder, ik hoop dat u uw pen in aanslag heeft. Als algemene opmerking zou ik aan de wethouder het volgende willen meegeven. Dat we op dit moment dit document bespreken is op zich goed. Ook goed dat we het bespreken, alleen misschien wel iets prematuur voor deze commissie. We kennen namelijk de effecten helemaal niet van Hilversum, qua kwaliteit niet, maar ook niet qua financiën. En we vinden dat u dat beter ook eerst met het werkveld had kunnen overleggen. Daar zit de expertise van mensen uit de praktijk. Tegelijkertijd biedt dat ook kansen, want het KPMG-rapport spreekt eigenlijk dat de bestuurders in Hilversum weinig tot geen goede contact hebben met de bestuurders van de zorginstellingen. En onze vraag aan u is, bent u bereid om bij de gesprekken aanwezig te zijn in persoon die we gaan voeren voor dit plan? Dus we gaan zoeken naar draagvlak, we gaan in gesprek met al die organisaties. En het zou onze fractie zou het een heel goed idee vinden als u daar zelf bij betrokken bent. Omdat u dan ook gevoel krijgt van wat speelt er bij die organisatie? Wat is de ontwikkeling? Wat gebeurt er met al die maatregelen en hoe pakt dat zich uit? En daarmee krijgen we ook een eigen geluid en heeft u ook veel meer invloed, denk ik, op het beleid in de regio. En mijn vraag is, bent u bereid om dat te gaan doen? We zouden ook een maatregel willen toevoegen. Het grootste probleem is de uitstroom. Mevrouw Vreugdeel zei dat ook. Alleen er zit helemaal geen maatregel in die uitstroom eigenlijk onderzoekt. En wij zouden nu willen vragen, gaat u nou eens in gesprek met die organisaties waar die uitstroom zo niet lukt. En vraag eens, hoe komt het nou dat die uitstroom niet lukt? Wat zijn daar problemen? Zijn er angsten om iemand los te laten? En hoe kunnen we die angsten wegnemen, zodat het wel wordt gefaciliteerd? Dus graag een maatregel toevoegen. Onderzoek hoe die uitstroom kan worden gefaciliteerd. En of daar zaken zijn waar we wat aan kunnen doen. Voorzitter, wij danken ook de adviesraad Sociaal Domein voor haar werk. Dus ze hebben er veel tijd in gestoken. Kun je ook zien, het is een lijvig stuk. En we zijn ook echt wel benieuwd naar de reactie van het college op de reactie van de adviesraad Sociaal Domein. Daar wachten we even op. En ik zal, voorzitter, gezien tijd ook stil willen staan bij een aantal maatregelen waar we wat van vinden. Namelijk, wij zijn tegen maatregel 4. En dan met name het budgetplafond. De PvdA zei het ook al, een budgetplafond zorgt voor wachtrijden. Dat werd gisteren ook in de technische bijeenkomsten zo besproken. Nou, dat is onmenselijk en onwenselijk. We vragen de wethouder om dit dan mee te nemen in zienswijze, zodat we dat niet willen. Dat is een onderdeel van maatregel 4. Voor wat betreft maatregel 5, het versoberen van de huishoudelijke hulp, zien wij wel de problematiek. We zien dat dat haast niet meer beheersbaar is. En we zien ook dat dat abonnementstarief, waar we al heel vaak al iets over gezegd hebben, zorgt voor meer instroom. We zien ook wel dat versobering voor bepaalde mensen werkt. En klopt onze aanname dat het ook op die manier wordt geïndiceerd? Dus mensen die het nodig hebben, die krijgen alles. Mensen die het voor een groot deel kunnen betalen, gaan dat ook zelf betalen. En kunt u nog eens toelichten hoe u dat dan gaat doen? Dat was voor mij nog niet helemaal helder. Maatregel 7.
Meneer Van Voorden, u bent door de tijd heen.
Mag ik het alstublieft even afmaken?
Zo.
Dank u. Maatregel 7, algemene voorziening thuisondersteuning. Hier wilt u medewerkers gaan inzetten die arbeidsmatige dagbesteding uitvoeren. Dat lijkt ons een onwenselijke en onnodige manier om dit op te lossen. Staat in een stukje bij maatregel 7. Graag uw aandacht daarvoor. Dat is niet de bedoeling. Wij zien geen toegevoegde waarde in maatregel 11. Sturen op arbeids in plaats van zorg. We hebben het gisteren ook al gehad, omdat dat valt wat ons betreft onder de participatiewet. Beschermd wonen zou bij ons ook mogen vervallen. Want we gaan binnenkort een beleid van bespreken waarbij we inhoudelijk met elkaar over bescherming en wonen gaan praten. Ik rond af, voorzitter. Voor wethouders, zou u kunnen toelichten waarom u maatregel 14 het ziekenhuisvervoer wil ontmoedigen? Dat lijkt ons geen goed idee. Ten slotte nog een suggestie om de WLZ-WMO kosten inzichtelijk te brengen. Of waar welke financierstroom we moeten inzetten. Dat zou heel goed bij de huisartsen kunnen. Die zien medewerkers of die zien hun patiënten heel vaak. Sorry, voorzitter. Zij zijn denk ik uitermate goed in staat om die triage te doen voor WLZ of WMO. Zou je dat mee willen nemen in uw overweging? Tot zover. Excuus voor de vertraging, voorzitter. Dank u.
Dank u wel. U stelt mij geduldig proef, maar het, heel goed. Heel goed. We gaan door naar meneer Rijmerink van de VVD. Meneer Rijmerink, heb u het woord?
Voorzitter, dank u wel. U heeft het mij waarschijnlijk al eerder horen zeggen. Wat de VVD betreft moeten alle Hilversummers de zorg krijgen die ze nodig hebben. Maar zoals mevrouw Wesselink ook eerder heeft gezegd, er zit ook een grens aan. Namelijk de financiële draagkracht van onze samenleving. En dus is het enorm van belang dat we die gemeentelijke zorgtaken betaalbaar weten te gaan houden. Hiervoor is het noodzakelijk dat wij als gemeenteraad allereerst natuurlijk de controle krijgen op de kostenontwikkeling in het sociaal domein. En voorzitter, ik denk dat ik het u niet hoef te vertellen dat de urgentie ook hoog is, want de kosten nemen in rap tempo verder op en ook een steeds groter beslag op onze begroting. De VVD-fractie staat dan ook in beginsel positief tegenover de verkende maatregelen in het actieprogramma en de voorliggende zienswijze van het college. Wij worden wel graag betrokken bij de verdere uitwerking en natuurlijk de lokale besluitvorming hierover. En sluiten ons ook aan bij hetgeen eerder gezegd door de heer Slingeland van Hart voor Hilversum en mevrouw Wesseling van de D66. Maken graag dan nog tot slot ook onze complimenten voor de uitgebreide onderbouwing van de analyse en de stukken. Ik ben zelf natuurlijk iemand die in de afgelopen commissies heel erg hard gehamerd heeft op de vooruitgang van de kwaliteit van de stukken en het inzicht. En we beginnen het denk ik echt te zien. Dit stuk was duidelijk en de analyse was erg goed. Dus als laatste opmerking, voorzitter, voor nu. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Rijmer. Dan gaan wij naar meneer Blok van Hilversum Belang.
Dank u wel, voorzitter. Meteen als de deur naar vallen. Onze hamvraag is waarom dit regionaal actieplan op initiatief van het college, terwijl ze zelf ook schrijft dat de samenwerking niet zonder risico's is voor Hilversum. De financiële posities zijn zeer verschillend tussen de gemeentes en onze eigen keuzevrijheid vermindert nogal erg. Daarnaast schuift het college dit actieplan qua besluitvorming van onder onze raad vandaan richting de regio. En de grip van de raad verzwakt dus. Waarom eigenlijk? Waarom doen we het niet zelf? Terwijl het gaat om kostbesparingen op onze eigen Hilversumers. Daar gaat onze fractie gaat zelf over. De vraag is waarom aan de wethouder, waarom niet zelf beschikken over het eigen lot van de Hilversumers? In eigen beheer en onder eigen controle. Dan een tweede opmerking, voorzitter. De financiële gevolgen van Hilversum qua extra kosten en baten moeten nog worden uitgewerkt door de regio. En dat schijnt op korte termijn te kunnen gaan gebeuren. En dan wordt ook de impact op de financiën van Hilversum zelf bekend. En dat moet ongetwijfeld op zeer korte termijn. Het portefeuillehoudersoverleg van de 7 wethouders zou in maart aanstaande het regionale actieprogramma gaan vaststellen. Daar heb ik het volgende voorstel over. Nadat de regio binnenkort die genoemde financiële gevolgen van Hilversum heeft uitgewerkt, deze uitwerking eerst aan deze commissie voor te leggen voor advies aan de Raad voor Besluitvorming, want het gaat over financiën, budgetrecht, daar gaat de Raad over, niet de wethouder en zeker niet de regio. En pas daarna vaststelling door het portefeuillehoudersoverleg van de regio. Vergeet niet dat de Raad gaat over de financiën en niet de wethouder. Ik heb het al gezegd. Dank u wel, voorzitter.
Meneer Blok. Meneer Gubbels van Democratie Hilversum.
Dank u wel.
Daar bent u. Ja, aan u het woord.
Dank u wel. De mooiste opmerking vind ik nog wel van mevrouw Vreugdeheel. Als je aardappelen laat aanbranden, ga je er geen patat van bakken. Die onthoud ik. Ik vind hem erg mooi. En ik ben het helemaal met u eens dat u zegt, eerst een visie en daarna pas verder gaan. En dat is exact wat hier ontbreekt. Ik ben het ook eens met de heer Blok, waar hij wijst op wat zijn nou die risico's die we niet in beeld hebben als Hilversum. En wat is de rol van de regio in deze? En dan kom ik ook weer terug op de uitvoeringsacties die hier worden opgezomd, die ogenschijnlijk simpel zijn, maar het betreft hier ingrijpende elementen voor grote groepen mensen. En dat kun je wat ons betreft niet even afdoen met een zienswijze. Ook niet als je kijkt naar de adviesraad sociaal domein, wat zij constateren, wat hun advies behelst. Van de 16 maatregelen adviseren ze op 6 expliciet negatief. En dan is het ook wel van belang om te weten wat gaan we doen met dit soort adviezen die binnenkomen. En dan staat er, het advies van de adviesraad zal worden meegenomen bij de uitvoering van het regionale actieprogramma. Maar dat is net wat de vraag. Dus daar zou ik van de wethouder wel een toezegging op willen hebben. Dat zij aangeeft hoe deze adviezen nog verwerkt gaan worden. En ik wil ook van de wethouder een toezegging hebben. Want de adviesraad Sociaal Domein die merkt ook op dat ze heel laat worden betrokken bij dit soort stukken. Dat ze vroegtijdiger worden betrokken, zowel op het schaalniveau van de regio als op het schaalniveau van de gemeente. En dan nog even een aansluiting op Hart voor Hilversum. De heer Slingeland neemt aan dat de zienswijze nog in de gemeenteraad van 3 maart terugkomt. Maar als ik even kijk naar de tijdtabel, dan zie ik april, mei 2021 komt de raadsbesluit. En dat, denk ik, is toch wel iets heel anders dan wat de heer Slingeland bedoelt. Klopt dat, wethouder? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Gubbels. En terwijl mevrouw Kalk al keurig in de chat aangeeft dat ze zometeen wat vragen wil stellen, geven wij nog wel even eerst het woord aan mevrouw Koloos van Leeuwenhoek. Aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dit onderwerp gaat ons zeer aan het hart. Bij de voorbereiding, de jaren daarvoor, vanaf 2013, met mijn ex-collega meneer Blok, hebben wij al vele vragen gesteld en al bij voorbaat zorgen gemaakt over het financiële beleid wat erop gevoerd zou worden. Laat staan de zorg. En we hebben het in het begin voordeel van de twijfel gegeven, de aanloopperiode, maar als we nu terugblikken, ruim 5 jaar... dan kunnen we met z'n allen constateren dat het helemaal geen gezond financieel beleid is. Maar ook helemaal niet de zorg die men eigenlijk gewenst had. Het laat nog heel veel te wensen over. En dat heeft er ook mee te maken dat er heel veel geld naar de bureaucratie gaat. En vandaar ook mijn complimenten naar de PvdA die brief gestuurd is. Dat is echt de vinger op de zere plek. Dat is echt wat er aan de hand is. En wat... Ik kan ook uit ervaring spreken en ook veel mensen die ik erover hoor. Als je eenmaal bij jeugdhulp zit, dan kom je er niet meer uit. En wat is dat toch? Het lijkt wel bijna een werkvoorziening voor hulpverleners. En daar wil ik toch echt een serieuze vraag naar de wethouder toe. Als eenmaal een kind bij de hulpverlening zit, lijkt wel of het in de klauwen van hulpverlening zit. Het is bijna niet mogelijk om daaruit te komen. Zodra de eerste hulpverlening een kind door en door bevraagd heeft wat er aan de hand is, het kind heeft het vertrouwen gegeven, na een anderhalf jaar wordt het kind naar de volgende gestuurd, met weer twee supervisors. Het kost gemiddeld zo'n 4-5 hulpverleners per jaar. En dat gaat gewoon jaar in, jaar uit, gaat dat door. Zonder dat het uiteindelijk de zorg op maat is die we beoogd hadden. Het is vaak helemaal niet het kind centraal. Maar ja, het plan eromheen of de wens van een van beide ouders hebben tijdens een echtscheiding. Dus wij hebben toch een sterke kanttekening bij de methodiek die vaak wordt gebruikt. Hulpverleners mogen niet achterom kijken. Ze mogen niet in dossiers lezen. En dit kost allemaal ook bakken met geld zonder dat het echt wat oplevert. Dus er moet echt wat aan die processen gebeuren. Wij zijn het eens met het CDA van, en ook met de ChristenUnie, geen uitstroom. Hoe kan dat? En wij willen daar ook een maatregel op. Want dit beleid werkt totaal niet en ontbreekt ook echt aan visie. En daardoor kunnen we het niet kosten besparen. Want de hulpverlening die gaat maar door. En dan hebben we het over aanscherpen en begrenzen om te komen tot de invulling van een taakstelling. Eerst van 900.000 en dan naar 1,2 miljoen in 2023. Maar dat is totaal niet realistisch. Mevrouw Kalk noemde het al in de open brief. Onvoorzien gaat het worden wat er zo meteen op ons afkomt. Door alle ellende die er voortkomt uit de lockdown. Leerachterstand, kindermishandeling, huiselijk geweld, echtscheidingen. Mensen die een baan kwijtraken. Het is niet te overzien wat er op ons af gaat komen. Dus ik maak me grote zorgen wat er op ons af gaat komen. En ik ben ook heel benieuwd hoe de wethouder handen en voeten gaat geven aan de motie 2096. Die brede steun heeft gehad van de raad, het koersdocument. Ik wil het even bij laten. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Carlos. Ik heb in de chat al gezien, zoals ik al even zei, dat mevrouw Kalk een vraag heeft aan GroenLinks D66 Wilpsen. Zou u eventuele vragen die u hebt in de chat willen aankondigen, dan geef ik u zo het woord. Ik ga eerst mevrouw Kalk haar vragen laten stellen. Mevrouw Kalk.
Dank u wel, voorzitter. En ik wil graag beginnen met een algemene opmerking. Ik moet zeggen dat ik heel erg teleurgesteld ben in de algemene reactie op de voorstellen die voorliggen. Heel veel partijen zeggen het ontbreekt aan visie in de voorstellen. Terwijl we een vastgestelde visie hebben op het sociaal domein. Waarin vroegsignalering en preventie een van de kernpunten van de aanpak is. In de voorstellen die nu aan ons worden voorgelegd via de regio en via de zienswijze, wordt dit spoor volledig losgelaten. En ik wil u daarop wijzen, u hoeft daar verder niet meer op te reageren, maar als u zegt het ontbreekt aan visie en we laten de oude visie los, dan begrijp ik u gewoon niet. Ik heb een vraag en die stel ik aan Hartke Hilversum, aan D66 en aan de VVD. En die stel ik, u bent de coalitiepartij, u denkt blijkbaar hetzelfde. Ik hoor veel algemeenheden gedeeld bij u. Tegelijkertijd, kijk, we zijn het eens dat je zicht op kosten moet hebben. Dat je moet weten met welke kosten je te maken hebt. Daar hebben wij nooit een geheim van gemaakt als Partij van de Arbeid. Maar met de voorstellen die worden voorgesteld in dit verhaal, wordt het de zicht op de uitgaven niet verbeterd. Wat je wel weet is dat de ambtelijke organisatie wordt uitgebreid, dat er meer regels komt en dat er meer vormen van toezicht worden gedaan. Allemaal vormen van bureaucratie in plaats van zorguitvoering, waar de kern van ons beleid op zou moeten zitten. Hoe kunt u dat verklaren? Waarom kiest u voor dit type maatregelen wel en waarom en kiest u er niet voor om echt die zorggang te gaan verbeteren, zodat mensen ook, mevrouw Kolos noemde het al, eerder kunnen uitstromen, maar zodat ook ouderen niet hoeven te worden gekort op hun huishoudelijke hulp of op andere vormen van zorg. Waarom kiest u voor dit soort administratieve ingrepen ten koste van de uitvoering van zorg?
Dank u wel, mevrouw Kalk. Ik moet u zeggen dat ik er een heel klein beetje moeite mee heb dat u één vraag stelt aan alle coalitiepartijen en dat u verlangt dat alle coalitiepartijen die vraag nu gaan beantwoorden. Ik snap dat u graag van alle coalitiepartijen wil dat ze keur bekennen. Maar als ik u nou zou vragen, kunt u twee partijen uitzoeken in plaats van vier, want het is dezelfde vraag. En misschien zelfs wel vier keer hetzelfde.
Meneer de voorzitter, ik wil hier toch even, dit is een manier van vraag stellen die wij in commissies heel vaak toepassen. Overigens begonnen door uw collega mevrouw Van der Linden. Ik wil hem, als u vindt dat ik hem moet beperken, zal ik dat doen. Maar dan zal ik graag willen dat wij dat al in alle commissies overal doen. En dat we niet per keer gaan bepalen wat de spelregels zijn.
Dat zijn helemaal geen spelregels. Daarbij is in dit geval mevrouw Van der Linden geen collega van mij. Ik ben voorzitter, ik ben collega van u. En ik probeer alleen maar dat iedereen zijn vragen kan stellen. Maar om één vraag te stellen, u kunt ook eens één vraag stellen aan iedereen. En dan hebben we de komende uur, zijn we al met uw vraag bezig. Ik weet niet of dat de balans ten goede komt van de vergadering. Het is uiteindelijk aan u. Ik doe u een voorstel. Ik dwing u tot niets. Ik vraag u alleen maar, kunt u misschien ook stellen aan twee van de vier partijen? Ik heb in ieder geval al twee gegadigden die graag uw vraag willen beantwoorden. Dus die zal ik aan het woord laten. En als u te laat bent, dat ook GroenLinks en D66 die nog beantwoorden. Dan is dat geheel en al aan u en niet aan mij. Meneer Slingerland, aan u het woord.
Ja, dank u wel. Ik heb al eerder gezegd dat ik met belangstelling gisteravond die beeldvormende sessie heb bijgewoond. En dat zou eigenlijk iedereen hebben moeten doen. Maar daar werd me wel erg duidelijk dat wil je uiteindelijk ertoe komen door een maatwerk te leveren in de zorg, degene die het nodig hebben dat die het ook krijgen, dan moet je wel ergens vanuit kunnen gaan. En wat hier nu neergezet wordt, dat is in ieder geval een rij maatregelen die je kan beschouwen als een ankerpunt. Vandaaruit werken we. Er is totaal nog niet gesproken over en hoe gaan we dit lokaal uitwerken. Dat gaan we nog krijgen. En dus wat mij betreft zal er waarschijnlijk nu een verschil van inzicht zijn tussen de Partij van de Arbeid en Hart voor Hilversum, waar het gaat over hoe pak je dat dan aan. Maar je moet het dus aanpakken. En daarom steunen wij hardgrondig dus nu de aanpak zoals die nu voor ligt. Dus met dit document op koers. Voorlopig is dat het.
Dank u wel, meneer Slingerland. Meneer Rijberink, ook voor de beantwoording van de vraag van mevrouw Kalk.
Ja, voorzitter, dank u wel. Mevrouw Kalk en ik hebben heel vaak discussies binnen het sociaal domein. En wij verschillen heel vaak van mening, ook op dit onderwerp. Ik denk dat waar we het wel over eens zijn, is dat de problematiek met betrekking tot de kostenstijging binnen de WMO en de jeugdwet enorm divers en complex zijn. En dat het probleem dus ook veelledig is en de oorzaken niet heel eenvoudig zijn te benoemen. Wat ik wil zeggen, voorzitter, is dat met de maatregelen die hier voorgesteld worden, de verkenning van deze maatregelen, we slechts gaan kritischer gaan kijken naar het indicatieproces. Kritischer betekent niet dat, dat we bijvoorbeeld concreet minder gaan indiceren, maar juist wel of we dus maar juist gaan kijken of we bijvoorbeeld niet te snel te veel specialistische, te specialistisch en daarmee dure zorg hebben geïndiceerd. Dat is wat ons betreft geen bezuiniging, maar eerder het recht trekken van wat we eerder wellicht verkeerd hebben geïndiceerd. En daarnaast zien verschillende maatregelen op het efficiënter werken en het zoeken van bijvoorbeeld een uitvoering die beter past bij het leveren van maatwerk en het stimuleren van de eigen kracht, wat ook een uitgangspunt is van zowel de WMO als de jeugdwet. Wat ik graag mevrouw Kalk zou willen meegeven, is dat ik in haar betoog heel erg mis dat gemeenten zich niet kunnen onttrekken aan hun wettelijke taak die voortkomt uit de jeugdwet en de WMO. En deze maatregelen die zien daar dan ook niet op. Ik durf mevrouw Vreugde heel volledig gerust te stellen. Wat de regio hier voorstelt is niet in strijd met de WMO en de jeugdwet. Maar en als dat wel zo zou zijn, dan wordt de regio of de gemeente teruggefloten bij de rechter. Dus daar maak ik mij geen zorgen om. We gaan kritischer kijken naar het indicatieproces. En daar ben ik hartstikke tevreden mee, voorzitter.
Dank u wel, meneer Hendrik. Mevrouw Kalk, wilt u ook de beantwoording van GroenLinks en van D66 op uw vraag? Ja, ja. U volhardt, dat is goed. Meneer Van... Nee, dan begin ik eventjes bij mevrouw Wesselink. En dan daarna meneer Van Drogen, want die heeft ook weer een vraag aan u terug, mevrouw Kalk. Dus dan pakken we dat samen. Mevrouw Wesselink.
Dank u wel. Zoals ik al zei, een gezond sociaal domein is zowel gezond voor de Hilversummers als voor de portemonnee van de gemeente. En voor zover wij zien in de analyse, wordt het zicht op de uitgaven wel verbeterd en voor een deel ook wel beperkt. Dus de analyse uit dit document is wat ons betreft helder.
Dank u wel, mevrouw Wesselink. Dan meneer Van Drogen van GroenLinks. En nu staat u vrij om meteen direct uw vraag aan de PvdA op te stellen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Volgens mij, mevrouw Kalk maakt het voor mijn gevoel een beetje groter dan waar we het nu over hebben. Ik sluit me aan bij mijn collega Rijmerink, die aangeeft dat we kunnen niet onder de zorgtaken die wij hebben uit. Dus die worden ook gewoon uitgevoerd. Het gaat er puur om dat... We moeten zorgen dat de mensen die de zorg echt nodig hebben, die ook echt gaan krijgen. En dat is de inzet. En uiteindelijk, we kunnen onze kop ook niet in het zand steken en denken van ja, er is niks aan de hand. Hè. We kunnen niet maar afwachten en hopen dat er ooit een regering komt die wel miljoenen over gaat maken die we nodig hebben. Dus we moeten als gemeente gewoon ook aan de slag. Mijn vraag aan mevrouw Kalk is, zij noemt preventie en vroegsignalering. Dat is ook heel belangrijk. Alleen het rapport van de AIF heeft ook duidelijk aangegeven dat qua kosten niks oplevert. Het zal waarschijnlijk zelfs meer kosten. Dus haar inzet op die vroegsignalering en die preventie, ja, wat voegt dat dan nog extra toe? Dat is even mijn vraag.
Dank u wel, meneer Van Drogen. Mevrouw Kalk voor de beantwoording. Dan ga ik even voor de vorm. Ga ik daarna meneer Van Voorden het woord geven. En meneer Slingelands. En mevrouw Vreugdeel. En dan gaan we over naar de beantwoording van de wethouder. Mevrouw Kalk.
Ja, ik wil heel graag eerst even in zijn algemeenheid reageren. Ik heb namelijk een vraag gesteld over hoe het kan zijn dat je wil investeren in vergroting van bureaucratie en overheid in plaats van verbetering van de zorg. En die vraag is niet gesteld door geen van de vier partijen aan wie, of niet beantwoord door een van de vier partijen aan wie ik hem gesteld had. Dat stelt me teleur. En dan mevrouw, meneer Van Drogen. Het verhaal dat preventie en vroegsignaleren niet zou lonen, dat hebben de onderzoekers van Eifinger en Andersen niet gezegd. Dan citeert u deze onderzoekers echt verkeerd. Wat zij hebben gezegd, is dat je op dit niveau, na 3 jaar uitvoering decentralisaties, de vruchten daar niet van kunt berekenen. En dat is precies mijn kritiek op deze maatregelen. Ook de vruchten van deze maatregelen kunt u niet hard maken. Wat zij ook hebben gezegd, is dat vroegsignalering preventie pas loopt na jaren, dat er transitie nodig is. En dat we nog niet halverwege die transitie zijn. Dus dat het echt veel te vroeg is om nu al af te kunnen serveren op vroegsignalering en preventie. Dat hebben zij gezegd. En dat is echt een andere uitleg dan dat u geeft van ditzelfde rapport.
Dank u wel, mevrouw Kalk, voor de beantwoording daarvan. Dan gaan we door naar meneer Van Voorden van het CDA. U hebt, als het goed is, een vraag aan Hart voor Hilversum, meneer Slingeland.
Ja, dank u wel, voorzitter. Bedankt voor uw bijdrage, meneer Slingeland. Ik had een vraag. Ik heb in mijn bijdrage gevraagd om zienswijze op te nemen om tegen maatregel 4 te stemmen. En dan met name het budgetplafond, omdat we anders wachtlijsten in de jeugdzorg gaan krijgen. Ik ben even benieuwd, ondersteunt u die zienswijze die ik voorstel? Of wilt u dat niet opnemen? Want zoals de heer Blok ook al aangaf, is maar de vraag of dit nog terug gaat komen naar de raad voor besluitvorming. Dus ik ben heel benieuwd hoe u daarnaar kijkt.
Meneer Slingeland, aan u het woord.
Dank u wel. Ja, ik begrijp uw vraag. Ik heb ook gelezen achterin het document dat daar onder andere gesproken wordt over budgetplafonds en de, niet alleen de mogelijkheden, maar vooral ook de beperkingen daarvan en de effecten daarvan. En ik zie graag uw eventuele amendement tegemoet. En dat zal ik dan op dat moment even beter doordenken en bestuderen. Maar ik snap waar u het over heeft. Is dat voldoende?
Voorzitter, ik heb het liefst natuurlijk dat Hartveel zich uitspreekt tegen wachtlijsten in de jeugdzorg op basis van een financiële prikkel. Ja. Maar ik zal dat uitwerken en dan hoop ik dat u TCT dit zal steunen, mits de wethouder aangeeft dat ze het al zo gaat opnemen. Dan is het natuurlijk niet
zo. Oké.
Dank u wel, beide. Meneer Singeland, u hebt een vraag aan Leefbaar Hilversum en een aan Democraten Hilversum. Ja. Ga gewoon.
Nou, eerst de makkelijkste vraag. Dan doe ik eerst Democraten Hilversum, als ik dan toch mag kiezen. U geeft aan dat u niet herkent dat eventueel de Raad van Maart al deze zienswijze zou kunnen worden voorgelegd. In mijn beleving wel, want als we naar de prioriteitenagenda kijken, dan zien wij een kruisje staan in deze maand en we zien ook een kruisje staan in de maand maart. En volgens mij is het zo dat op 3 maart deze zienswijze wordt voorgelegd, al dan niet geamendeerd, en dat we dan zullen kiezen of we wel of niet met amendementen verder gaan. Dus wat dat betreft heb ik daar geen twijfel over dat dit voorstel of deze zienswijze in die raadsvergadering zal plaatsvinden of behandeld zal worden. Dan Leefbaar Hilversum. Ik hoor uw betoog en ik deel ook uw zorg over die uitstroom, opschortende of stagnerende uitstroom van kinderen, dat je als je eenmaal erin zit, dan blijf je erin. Dat was nou precies ook een vraag die ik gisteravond gesteld heb tijdens de technische toelichting en die ook werd beantwoord al dus. Maar ja, daar zijn we nog mee bezig. Daar moeten we nog grip op zien te krijgen. En dat is, in de regio in ieder geval onderwerp van nadere studie. Maar er werden wel een aantal voorbeelden gegeven. Daar zal ik u nu niet mee vermoeien, want anders praat ik de regiovertegenwoordiger na. U kunt dat straks ook wel waarschijnlijk zien in de presentatie. Maar het onderwerp is daar dus al wel degelijk bekend enzovoorts. Is dat voor u voldoende, mevrouw?
Ik hoor aan meneer Gubbelstof mij geen vraag, maar een toelichting. En mevrouw Koolhoos kreeg de vraag of het zo voldoende beantwoord was. Mevrouw Koolhoos.
Ik hoor niet echt een vraag. Ik ben zelf naar de directeur van Veilig Thuis geweest om daar eens even een verhaal te halen wat er toch aan de hand is. En zij vertelde mij dat het ligt aan de methodiek van de hulpverleners, waardoor het gewoon bijna niet mogelijk is dat kinderen daar uitkomen. Ze blijven een soort van pappen en nat houden. En ik heb daar ook een soort van klacht neergelegd. Ik heb meerdere kinderen hierover gesproken. En ook in mijn werkbezoek gehad bij Versa. Een grote groep vrouwen die uit een huiselijke geweldssituatie komen. Die hun kinderen kwijt zijn. En al die vrouwen zeggen, sinds wij bij jeugdzorg zitten, bij Veilig Thuis zitten, zien wij de kinderen niet meer. Dus vandaar dat ik naar directrice van Veilig Thuis ben geweest in Bussum. Dus er is echt wel wat aan de hand wat niet in orde is. Dus ik kan wel een technische toelichting horen, maar ik heb het gewoon uit het veld gehoord. Daarom ben ik ook best wel nu daar wat fel op. Ik hoef niet een antwoord van een ambtenaar hierover te horen. Ik hoorde de mensen uit het veld, uit de samenleving.
U heeft dit punt ook in de eerste termijn goed gemaakt en volgens mij waren die vragen ook gericht aan de wethouder.
Ja, ik denk wel dat de wethouder hier wat aan gaat doen, want dit is al in 5 jaar aan de gang.
Zullen we dan de beantwoording op dit punt van de wethouder afwachten, mag ik dat voorstellen? Want dan kunnen we daar, nadat we nog even mevrouw Vreugdeel het woord gegeven hebben, ook naartoe. Mevrouw Vreugdeel, u had nog enkele vragen.
Misschien eerst eventjes die vraag aan meneer Van Drogen. En mevrouw Kalk heeft daar ook al een vraag over gesteld. Maar dat triggerde mij inderdaad over. Want dat is namelijk een punt. Er wordt gesteld, iets kost te veel geld, dus we doen het niet meer. Daar zit dus ook juist mijn probleem. Want dan ontbreekt namelijk een analyse. Waarom kost dat geld? En dan heb je nog niet de vraag beantwoord. Ook al kost dat meer geld, die hulpverlening is misschien wel veel effectiever als iets wat minder geld kost. En dat is dus op de lange termijn, bespaart dat geld. En hoe kijkt u daar tegenaan? En dat zijn dus de dingen die uit het AEF-rapport komen. En waarin ook in dit rapport, dit koersdocument, een aantal keren gesteld wordt. Dit kost dus minder geld, dus dat doen we niet meer. Zonder een tussenliggende analyse en een reflectie over waarom dat niet is. Dat is een rode draad die in dit rapport loopt.
Zullen we deze vraag meteen laten beantwoorden door meneer Van Drogen?
Ja, ja, meneer Van Drogen. Ja, prima. Dank u wel, voorzitter. Wat ik richting mevrouw Kalk heb willen zeggen is niet dat preventie en vroegsignalering ook eruit moet. Alleen dit koersdocument is bedoeld om te kijken waar kunnen wij nu toewerken naar een gezond, financieel gezond sociaal domein. Dus het gaat uiteindelijk wel om de financiering waar we het over hebben. En preventie en vroegsignalering moet wat mij betreft gewoon blijven. Alleen het is nog onduidelijk, hè, even aanhakend bij wat mevrouw Kalkan zei. Het is nu nog onduidelijk in hoeverre dat dan ook daadwerkelijk een besparing of kostenbeheersing oplevert. Dus dat was even mijn opmerking. Dus het is niet zo dat ik nu zeg dat we helemaal moeten stoppen met preventie of vroegsignalering.
Dank u wel, meneer Van der Hagen. Mevrouw Vreugdeel.
Ja, nou goed, laat ik deze discussie maar even stoppen. Dat moeten we nog vaker nog eens voeren, want anders zijn we hier heel lang bezig. Dan, ik had nog een andere vraag aan mevrouw Kalk en meneer Van Voorde, want zij hebben beide gesproken over de WMO-tarieven waar ze tegen waren. Ik zou hen een vraag willen stellen die daarmee te maken heeft. Namelijk in het verhaal wordt gesteld dat de hogere tarieven misschien zouden bereiken dat men eerder gebruik maakt van het openbaar vervoer. Ik was zeer verbaasd over die zin en ik zou graag hun mening daarover willen weten. Want als het zo is dat iemand met het openbaar vervoer gaat omdat hij de eigen bijdrage te hoog vindt, is het dan niet zo dat iemand helemaal geen indicatie voor een WMO-pasje had moeten hebben? Het is toch krankzinnig dat iemand gestimuleerd wordt met het openbaar vervoer te gaan vanwege de hogere tarieven. Iemand heeft toch een WMO-pasje omdat hij niet met het openbaar vervoer kan. Hoe kijkt u daar tegenaan?
Mevrouw Kalk.
Ja, dat ben ik helemaal met u eens, mevrouw Vreugdehul. En dat is elke keer is dat wat steeds in de discussie wordt gegooid. Van het gaat om de mensen die de zorg echt nodig hebben. Ik ga ervan uit dat iedereen die een indicatie heeft gehad of wat die zorg echt nodig heeft, dat die beoordeling heeft plaatsgevonden. En mensen gaan niet voor hun plezier naar het ziekenhuis. Daar ben ik ook van overtuigd. En als je daar op eigen kracht niet kunt komen, dan heb je een WMO-taxi nodig.
Dank u wel, mevrouw Kalk. Meneer Van Voorde, hebt u daar iets aan toe te voegen?
Nou, voorzitter, wij hebben ons niet direct uitgesproken. Sterker nog, ik ben helemaal niet per definitie tegen het verhogen van de tarieven. Wat ik vroeg aan de wethouder is waarom die ritjes naar het ziekenhuis worden ontmoedigd. Want dat vind ik een beetje, die vind ik discutabel, want dat staat namelijk in onze zienswijze. Dat willen we extra toevoegen. En ik vroeg me af wat daar de reden van is. Want voor hetzelfde geld heeft dat een andere reden. Moeten we op zoek gaan naar een oplossing voor die specifieke reden in plaats van het ontmoedigen om maar kosten te besparen. Dat is, was de portée van mijn vraag eigenlijk.
Dank u wel. Dan maakt u ook een mooi bruggetje door de wethouder te noemen. Dus met uw goedvinden gaan we het woord ook geven aan de wethouder voor de beantwoording. Eerste termijn, wethouder Walters, nu het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, nou, een goede discussie gehoord over dit document. Het is belangrijk om dit met elkaar te bespreken. Ik wou even beginnen met het proces en hoe komt het hier. Er liggen hier 14 maatregelen voor die komen uit het veld, moet ik zeggen. Alle ambtenaren uit de uitvoering van beleid van de gemeenten en van de regio hebben dit samen bedacht uit de praktijk. Dus daar komen ze vandaan. Daar zijn we ook in de technische sessie gisteren op ingegaan. Ik leg deze maatregelen aan u voor in een zienswijze, zodat u mij ook duidelijke opdracht kan geven, want dat helpt. Dus ik heb een zienswijze voor u gemaakt en die zit erbij. Maar als u nou zegt op één maatregel, nou die niet of die nu niet, maar misschien later, amenderen kan. Maar dat maakt wel dat ik een duidelijke boodschap krijg en niet een algemeen gesprek in de commissie waar ik het dan mee moet doen. U heeft mij opgeroepen die kaderstelling meer vorm te geven en serieus te nemen. En dat doe ik op deze wijze. Dus bespreek gerust een amendement als u onderling zit van hey, ik zie toch een puntje hier of een puntje daar. Graag. Dus ik neem die kaderstelling heel serieus, wil ik zeggen. Dan even begin ik met het betoog van de PvdA. Ja, de PvdA zegt de zorg versobert. Nou, aan de ene kant investeren we ook in een miljoen in de sociale basis, in begeleiding in de wijk, in praktijkondersteuners bij de huisartsen. Daar investeren we allemaal extra geld en elk jaar moeten we een aantal miljoen bijplussen. Dus het beeld dat het alleen maar achteruit gaat, we helpen meer mensen en we helpen ze goed. Ja, dat toch even. En als we het over geld hebben, kunnen we dit dan alleen oplossen? Nee, dit kunnen we niet alleen oplossen. Dat heb ik ook altijd gezegd. Kunnen we wachten tot het Rijk met geld over de brug komt? Nee, kunnen we ook niet. Er zijn vele zaken die nu om geld vragen. De coronacrisis, de toeslagaffaire, de klimaatcrisis. Wij zijn er één van. En ja, we moeten echt nog zien waar het kabinet mee komt. En ik blijf me inzetten, samen in de G40... voor extra geld. Dan zegt de PvdA een budgetplafond bij verblijf. Dat zie ik echt helemaal niet zitten. Dat moeten we niet doen. Nou ja, dat is een van die onderdelen waar ik ook de heer Van Voorden over hoor. Van is dat nu al nodig? En waar we eigenlijk in de technische sessie gisteren ook van hebben gezegd. Die maatregel 3 die daarvoor zit. Dus eerst de doorbraaktafel en meer inzetten op pleeggezinnen en gezinshuizen, dat willen we eerst inzetten. Dus het is sowieso eerst 3 en dan 4. Dus dat is de volgorde wat ons betreft. Maar als u zegt 4, daar heb ik echt een mening over. Maak een amendement, zou ik zeggen. En bespreek het met elkaar.
Wethouder, ik moet u even onderbreken, want meneer Van Voorden heeft een vraag die niet kan wachten. Aan u het woord, meneer Van Voorden.
Dank u, voorzitter. Ik ben vandaag heel flexibel. Maatregel 4, u geeft eigenlijk al aan, als we daar een amendement van maken, dan zou u daar op voorhand niet op tegen zijn. Hoor ik dat goed?
Nou, met name omdat ik denk... Het hoeft niet per se in de eerste fase. Dus als we met maatregel 3 beginnen en ik kom daarna nog eens bij u terug van zullen we toch 4 doen, daar kan ik ook mee leven. Hè? Ja.
Gaat u verder met uw beantwoording, wethouder?
Ja, even kijken. Dan zegt de PvdA, er wordt enorm geïnvesteerd in bureaucratie. Nou, er zitten ook aardig wat voorstellen in die dat juist afbouwen. En dan heb ik het van vindplaats naar werkplaats, waarbij we zeggen, er komt meer hulp op scholen, kinderopvang en bij huisartsen. Dat zijn mensen die we gewoon in de wijk aan het werk zetten. Die gaan niet elke keer met een indicatie in de hele bureaucratie, maar gewoon daar versterken waar echt veel kinderen of ouderen zijn die nodig zijn. Dat is het verminderen van bureaucratie. Ook het voorstel van bij complexe zorg één partij erop zetten, is verminderen van bureaucratie. Niet 10 hulpverleners hebben rondlopen, maar dat combineren in één sterke partij. De algemene voorziening dagbesteding is
minder. Voorzitter, ik had een interruptie aangevraagd al een poosje.
Die was mij ontschoten, excuses. Mevrouw Walters, met uw goedwillen. Mevrouw Kalk heeft een interruptie voor u. Mevrouw Kalk.
Ja, anders dan gaan we een punt verder. En we hadden het net over de bureaucratie en u geeft de antwoord op. Maar tegelijkertijd lees ik in de stukken wel dat er een coördinatieteam bij komt. Dat er een commissie bij komt voor beoordeling van of iemand wel of geen recht heeft op verblijf. Dat er uitgebreid moet worden in coördinatie. En het verhaal dat er één hulpverlener per gezin, dat was bestaand beleid. Dus in die zin begrijp ik niet hoe dat u kunt zeggen dat het niet leidt tot meer bureaucratie als u wel op die niveaus versterkt.
Mevrouw Halters.
Er zal ook meer ingezet worden op scherper indiceren en dat kost ook personeel. Dat ben ik gewoon met u eens. Maar we zetten ook in op die andere onderdelen die juist minder bureaucratie zijn. Ik wou alleen de nuancering plaatsen dat alles leidt tot meer bureaucratie, want dat is zeker niet onze wens.
Mevrouw Walters, ik ga ook nog even woord geven aan mevrouw Vreugdeel, want die heeft ook nog een aanvullende vraag. Mevrouw Vreugdeel.
Ja, dank u wel, voorzitter.
Wat ik echt niet begrijp is, waarom kost scherper indiceren meer personeel? Dan doe je toch gewoon wat je moet doen?
Mevrouw Walters.
Om te beginnen, als we nieuwe beleidsregels maken en zeggen we gaan over op een andere systematiek, kost dat gewoon beleidsregels maken, opleiding en implementeren. Dat kost gewoon geld. Dat heb ik ook gezegd. Voor sommige maatregelen zal geld nodig zijn om ze ook werkelijk uit te voeren. Dat is wat ik bedoelde.
Gaat u verder met uw beantwoording, te gaan?
Ja. Dan de vragen van Hart voor Hilversum. Ja, zoals ik zei, amenderen kan. Dat geeft juist met z'n allen helderheid over wat is de kaderstelling. Zeker hou ik u op de hoogte en ik kom ook terug met deze voorstellen om ze ook qua maatregelen met u definitief te maken en daar ook budget aan te hangen. Dus ook het betoog van meneer Blok van ja, dan zijn we de griep kwijt. Nee, juist niet. Ik neem deze zienswijze mee naar de regio. Daar ga ik overleggen met de andere wethouders en dan kom ik met een pakketje maatregelen met wat dat kost en opbrengt voor Hilversum naar u terug. En dat bespreken we opnieuw en dat landt in de begroting in ieder geval, zodat we ja, juist besluiten met het budgetrecht. Ik hoop dat dat zo duidelijk is. En natuurlijk blijft u daarvan ook geïnformeerd worden. Ik weet nu nog niet precies wanneer, maar dat is het proces wat we zeker ingaan. Ervaringsdeskundigen, betrekt u die? Nou ja, natuurlijk, we hebben het advies van de adviesraad gevraagd. Dat zijn ook ervaringsdeskundigen. Dat nemen we ook goed mee. U heeft dat ook, dus u kunt dat ook meewegen als we het 3 maart in de raad hebben. Ja, er zitten een hoop opmerkingen in, maar ook nog wel die enig gesprek of toelichting vragen. Dus daar zijn we ook over aan het nadenken. Ja, we doen ook vaak samenkracht bijeenkomsten. Dat is met mensen die echt de zorg krijgen. Dus ook daarvan halen we input op. En er komt nu ook een ronde aan om ook bij onze aanbieders dit te bespreken en op te halen. En om maar gelijk op de vraag van CDA in te gaan. Ja, daar ben ik bij. Er zijn meerdere sessies en daar ben ik persoonlijk bij, omdat ik dat ook ontzettend nuttig en interessant vind. Dit soort sessies zijn ook geweest aan het begin van de inkooptraject. Toen was ik er ook vaak bij, juist om de mening van de professionals te horen. En die vraag van hoe zit het nou met de uitstroom, zal ik ook daar regelmatig vragen om gewoon dat nou eens even een beetje concreter te krijgen. Maar ik kan me ook zomaar voorstellen dat we dat als suggestie meegeven in die zienswijze, om dat wat nader te bekijken. Dat kan ik me best voorstellen. Dus om maar een beetje mee te denken met wat er allemaal gezegd is. Even kijken. Nou, ik vond een mooi betoog van D66 die ook aangeeft grip en inzicht. Maar weet je, we zijn ook nog aan het zoeken en aan het leren en we moeten groeien. De Rijk heeft niet de wijsheid in pacht gehad, maar wij ook niet. Ik vond het dat hij dat mooi verwoord, want dat is precies zoals het is. Ik kom dus nog met de definitieve set aan maatregelen naar u terug. En daar heeft u gewoon iets te kiezen bij de kadernota of uiterlijk bij de begroting. Ja, dus ik hoop dat dat duidelijk is. Dan de ChristenUnie. Die mist een visie. En wij hebben natuurlijk ook nog steeds visiestukken die we al eerder hebben besproken en vastgesteld. Die kent u, de kadernota sociaal domein, de agenda WMO welzijn, de visie en agenda jeugd. Die hebben we en daar werken we ook vanuit. Je ziet ook bij de dingen rond dagbesteding, de ideeën rond praktijkondersteuners, die zijn daar al in genoemd. Dus in die zin is het ook een lijn van ideeën. Dan is de vraag, ja, als de aardappels aanbranden, wat doe je dan? Ja, het kwam bij mij even boven, misschien is die flauw. Ga je dan een visie opstellen of ga je wat doen? En ik ga liever wat doen. Als ik denk, de aardappels branden telkens aan. Wat doe ik daaraan? En dat is volgens mij het stadium waar we in zitten. Want we hebben toch wel een vrij acuut probleem. En dat is gewoon dat het niet stilstaat. De zorg groeit door. De groei is nog niet gestopt. Wij moeten nu maatregelen nemen. En daar moet ook enig tempo in zitten. Want anders beteugelen we dat niet. En we zullen toch ons best moeten doen. Niet om de zorg slechter te maken, maar wel om slimmer en beter te worden in hoe we die zorg leveren. Heeft dit gekruist met de motie? Ja, dat heb ik ook ten tijde van de motie aangegeven.
Voorzitter, ik had een interruptie staan.
Oh, sorry.
Ja, u was twee keer achter elkaar. Ja. Mevrouw Vreugdeheel, ga gaan.
Dank u wel. Ga ik gewoon eventjes over van we hebben al die nota's. Hè? En dat is juist ook waar ik mij zorgen om maak. En wat ik steeds wil onderstrepen. Wij hebben een visie. En wij hebben goede visies. Kunt u mij toezeggen welke maatregelen u ook voor gaat pleiten in de toekomst. Bij al die andere wethouders. Dat wij trouw blijven aan de visie die wij in Hilversum hebben. En dat wij niet gaan afwijken van die visie. En dat heeft juist met die aardappels te maken. Wat u niet helemaal goed begrepen hebt, denk ik.
Mevrouw Walters. Ja, ik ga toch eerst eventjes. De meneer Van Voorde heeft een interruptie op de interruptie van mevrouw Vreugdeheel. Meneer Van Voorde. Als het niet over aardappels gaat.
Nee, het gaat niet over aardappels. Ik was even benieuwd of de ChristenUnie ook een voorbeeld zou kunnen geven van een afwijking op onze kaders, dus die we hebben vastgesteld. Dus kunt u nou een voorbeeld geven in welk geval dan wordt afgeweken van die kaders?
Mevrouw Vreugdeheel.
Bijvoorbeeld die huishoudelijke zorg. Die uitstroom naar de jeugdzorg. Kijk, die maatregelen die worden heel concreet. Hè? Maar het gaat mij om het argument wat steeds genoemd wordt. Dit kost meer, dit kost te veel, dus dat doen we niet meer. Zonder argument op basis van welke visie. En dat mis ik gewoon in het hele stuk. En het komt misschien dat het een regiostuk is. Ik weet niet hoe dat werkt. Maar dat is wat ik die onderbouwing, dat is wat ik voortdurend mis. Als je zegt van we gaan de WMO-vervoer gaan we verhogen. Omdat we dan mensen stimuleren openbaar vervoer in te gaan. Nou, vertel mij maar wat voor visie daarachter zit.
Dank u wel voor die beantwoording. Dan nu wethouder Walters voor de beantwoording van de vraag of de interruptie van mevrouw Vreugdeheel en het gevolg van uw betoog.
Ja, ik vond de vraag van de heer Van Voorde wel oké. Okay. Waar wijken we nou precies af? En ik denk eigenlijk dat we helemaal niet zoveel afwijken. Dat we nog steeds in grote lijnen doen wat in die visie staat. En het ophogen van de tarieven, daar heb ik gisteren ook al gezegd. Ik weet nog helemaal niet of het echt veel hoger wordt. Want misschien is het wel slimmer om het daltarief iets lager te maken. Om de spreiding beter te doen. Dus het uitgangspunt dat het fors duurder wordt voor inwoners. Ja, dat zou van weinig visie getuigen. Als je dus zegt het moet ongeveer gelijk zijn aan het OV-tarief. Zodat mensen beter kiezen. En het ook eerlijk voelt. Ja, vind ik wel van enig logica en ook wel visie getuigen. Maar weet u, heb er een mening over. Er liggen 14 maatregelen voor als u denkt het past niet bij de visie. Ja, dat is ook aan u om te beoordelen. Mijn beeld is dat we gewoon dingen doen die passen bij de visie. En van veel dingen zeggen we helemaal niet, dat doen we niet meer. De meeste dingen zeggen we van, dat doen we anders. Of dat geven we een andere vorm. En ik vind dat u telkens zegt, dat doen we niet meer. Nou, het is eigenlijk nergens waar ik de zorg stop. Dus dat toch even als nuancering. Even kijken. Ja, want u zei ook, je moet reflecteren tot je een ons weegt. En ik denk dat we dat nou juist sinds de zomer gedaan hebben met alle ambtenaren en professionals. Er is enorm veel gereflecteerd in workshops en de onderzoeken erbij gehaald die landelijk beschikbaar zijn. Het is niet over één nacht ijs. Het is niet simpel, nou dan doen we maar dit. Dus er zit veel reflectie onder. Maar dat heeft zich wel vertaald in concrete maatregelen. Want ja, we hebben actie nodig. Even kijken. Huishoudelijke hulp, ja, we blijven binnen de wet. U las misschien de krant en daar staat Lara die gaat echt een inkomenstoets doen. Nou, het algemene beeld is toch dat dat niet binnen de wet past. Lara denkt daar een oplossing voor gevonden te hebben. Nou ja, laten we dat even afwachten. Maar ik als wethouder denk, daar gaan we nou net voor Hilversum net even te ver. Dus dat zou ik niet willen aanraden. Ja, dat waren de vragen van de ChristenUnie. Even kijken. GroenLinks zegt ook, ja, we hebben extra geld nodig van het Rijk. Dat blijf ik ook nog steeds vinden en dat moet ook. Ja. Juist samen in de regio, dat denk ik ook, want we kunnen wel van elkaar leren. En we hebben dezelfde contracten met aanbieders. Maar de uitvoering is nog steeds lokaal. Hè? Huizen doet het voor Huizen en Blaricum en zo. En wij doen het zelf, Wij de Meren doet het zelf en Gooise Meren doet het zelf. Daar zit de uitvoering, niet in de regio. Dan even kijken. Dan de vragen over Tergooi. Nou, GroenLinks gaf aan dat is een goed idee, een stukje innovatie. Zo zie ik dat ook. En ook even naar de heer Van Voorde. Het is geenszins de bedoeling om te zeggen, u mag niet meer met de WMO-taxi naar het ziekenhuis. Het is wel de bedoeling om ook in te gaan op de belasting die het soms is voor oudere mensen of mensen met een chronische ziekte. Om telkens naar de specialist te gaan met een taxi en daarheen voor een kort bezoek. En ja, sommigen kunnen nu wel beeld bellen en dat geeft eigenlijk gewoon meer opties. En een kort consult via beeld bellen, daar worden mensen ook blijer van. Dus het is absoluut niet ontmoedigingsbeleid, het is juist een beetje innovatie om te kijken hoe kunnen we mensen die het niet gewend zijn meer mogelijkheden geven. En ja, dat is de bedoeling.
Mevrouw Walters, over blij gesproken. Ik mag u verblijden met een interruptie van meneer Van Voorde van CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben het geloof ik niet met u eens. Volgens mij gaan we er niet over. Er gaan gewoon de specialisten over. En volgens mij moeten we die trend ook gewoon volgen. Dat komt vanzelf. Maar om dat nou te ontmoedigen door de ritjes vanaf het station te ontmoedigen, dat lijkt ons gewoon niet een goed signaal. Dus mijn vraag aan u was eigenlijk, wat is de achterliggende reden nou? Want dit is wel een heel erg, nou zou ik zeggen, een reden waar wij niet achter kunnen staan. Dus is er ook een andere reden, bijvoorbeeld vanuit kostenaspect, omdat alles vanuit een kostenperspectief wordt gezien?
Dank u wel, meneer Van Voorde. Voordat de wethouder dit gaat beantwoorden, heeft meneer Rijmering van de VVD een interruptie of uw interruptie, meneer Rijmering?
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik ben het dan weer niet eens met hetgeen wat de heer Van Voorde stelt. Ik weet niet in hoeverre de heer Van Voorde op de hoogte is van de financiële druk in de medisch-specialistische zorg. Maar die staan voor dezelfde problematiek als wij in het sociaal domein. En als u de Gooi Nederlanden heeft gevolgd de afgelopen tijd, dan is daar laatst ook een artikel in verschenen van het ziekenhuis Tergooi die een pilot draait met beeldbellen. Juist ook omdat het, zoals de wethouder zegt, prettiger ervaren wordt door mensen. En niet alleen prettiger, maar dus ook een besparing is. Omdat je mensen niet meer naar het ziekenhuis hoeft laten komen. En de specialist dus ook eenvoudiger meer patiënten kan zien in een korte tijd. Dus ik weerspreek hetgeen de heer Van Voorde als kritiek heeft op de wethouder. En ik denk dat het wel degelijk een hele goede oplossing is. En dat het gevolg daar dan van is dat wij minder WMO-taxiritjes hoeven te maken naar het ziekenhuis, denk ik dat het alleen maar hartstikke goed is.
Ja,
zou ik daarop mogen reageren?
Nou, ik wil eigenlijk Hank ook het woord geven, want die heeft een interruptie op de interruptie op de interruptie. Dus... Ja.
en daarmee bijvallende aan wat meneer Van Voorde zegt, van ik snap dat beeldbellen in sommige situaties best kan, maar de specialist gaat erover en niet wij. Dus waarom denkt u dat wij daar beleid op moeten formuleren?
Dan gaan we nu even terug naar meneer. Ja, ik wil toch niet nog een vierde interruptie op een interruptie. Ik ga zo even afronden, meneer Rijnbrink, dan meneer Van Voorne. En dan zou ik graag dat de wethouder eindelijk haar gestelde vraag mag beantwoorden. Meneer Rijnbrink.
Nogmaals denk ik dus dat het dus niet aan ons is om daar beleid op te voeren. Maar de maatregel is puur opgenomen, denk ik, om in samenwerking met de GOI te kijken wat de mogelijkheden daarin zijn. Want ik ben het helemaal met mevrouw Kalk eens dat het primair een specialist is om te bepalen of je de patiënt op het ziekenhuis wil zien of dat hij het consult afdoet middels beeldbellen. Dus daar zou ik ook zeker niet tussen gaan zitten als gemeente. Ik denk ook niet dat de BMO die ruimte biedt.
Nou, dus dat uit de lucht. Dank u wel, meneer Rijmerink. Meneer Van Voorde, dan nog even als reactie op de interruptie van meneer Rijmerink.
Ja, nou ja, de VVD suggereert dat wij geen kennis hebben genomen van ontwikkelingen. Ja, uiteraard hebben we die wel. En we weten natuurlijk helemaal ook wat de ontwikkelingen zijn binnen de zorg. En zeker bij het ziekenhuis in Hilversum. Maar daar komt eigenlijk veel meer bij kijken. Want die kortdurende opnames bijvoorbeeld in de zorg vraagt ook een druk op bijvoorbeeld verpleeghuiszorg. Ik voor kortdurende opnames. Daar maakt dit college helemaal geen beleid op. Daar heb ik vaak om gevraagd. Dus dit is een atypische wending van het college. Als we wel één dingetje uit dat beleid pakken en daar beleid op gaan maken. Dus dat lijkt me dan niet verstandig. Dus mijn vraag was achterliggend. Van wat is nou die besparing en hoe relevant is het? En waarom alleen dan specifiek die maatregel? Dus daar ging het over. Dank u.
Volgorde houden. Mevrouw Walters, de beantwoording op de vraag. En dan wil ik nog even mevrouw Koolhoofd woord geven, want die heeft ook nog een vraag. Maar dat we even uit die hele ingewikkelde boom van interrupties zijn. Mevrouw Walters.
Meneer Van Voorde, die zei eigenlijk, de specialist beslist en het gaat vanzelf. En dat is nou net niet zo met wat oudere mensen, mensen met een chronische ziekte. Als ze niet gewend zijn om op internet te zitten of geen internet hebben, dan gaan ze het niet opeens doen omdat de specialist zegt, u kunt het ook met beeldbellen doen. En dat is wat nou zo leuk is en aan meerdere kanten snijdt, omdat je daarmee dus zegt, hey, als de specialist iemand hebt die zegt, nou, daar moet ik één keer per kwartaal mee overleggen vanwege een chronische ziekte en dat kan best met beeldbellen, maar deze mevrouw komt er niet uit. Hoe kunnen we haar of meneer dan helpen om dat wel te kunnen? En daar wil ik kijken, en dat zijn we ook wel een beetje aan het doen, met vrijwilligers en laptops en tablets en wat kunnen we daar verzinnen. Maar als ze vervolgens de WMO bellen, taxi voor een ritje naar het ziekenhuis, dan krijgen ze gewoon een ritje naar het ziekenhuis. Ik ga niks dichtzetten. Ik wil alleen een innovatieve kant pakken waarbij ik denk de inwoners krijgen meer opties. En dat is voor iedereen waarschijnlijk prettiger. Zeker omdat mensen zich op dit moment bijvoorbeeld heel bezwaard voelen om naar het ziekenhuis te gaan vanwege alle coronarisico's die men ziet. Dus er is nog een aanleiding om daarmee bezig te zijn. Dus ik zet niks dicht. Ik probeer alleen een goede kant op te stimuleren die past bij de richting die Ter Gooi ook al maakt. Daar zie ik een samenwerking die ik graag zou aangaan. Ik hoop dat het zo duidelijk is.
Dank u wel voor deze beantwoording, mevrouw Walters. Ik denk dat het onderwerp goed is uitgediept. Mevrouw Koolhoofd, u had nog een vraag.
Nou ja, het was het allebei eigenlijk een beetje. Maar ik vind het vrij detailistisch worden, beantwoording. Dus ik dacht eigenlijk in het kader ook van toch wat efficiënter vergaderen. Het wordt heel erg detailistisch nu. Maar ik wilde ook eigenlijk een compliment maken aan de wethouder. Want dit is ook wel weer voor verscheidend inzicht om het op deze manier ook te doen. Dus
dank u wel. Waarvan akte. Wethouder, gaat u verder met... Was u niet helemaal klaar, denk ik?
Ik ga naar de vragen van het CDA. Het CDA zei een beetje prematuur, want u moet ook met het werkveld overleggen. Nou, er is al heel veel overleg gedaan en we halen ook nog op bij de aanbieders. Bent u er zelf bij? Ja, daar ben ik bij. Over die uitstroom... misschien is dat een idee om aan de zienswijze toe te voegen, om dat te kijken of we dat nader kunnen analyseren. Misschien valt daar toch nog wat meer op te zeggen. Even kijken. Ja. Gezamenlijk verblijf hebben we het ook al over gehad, budgetplafond. Even kijken. Ja, u zegt dat arbeid en zorg, daar bent u niet zo voor. Ja, kijk, wat we doen is begeleiding geven aan huis, WMO-begeleiding, een paar uur in de week om met iemand bezig te zijn. Maar als je eigenlijk ziet dat hij aan het werk kan en daar ook beter mee gediend zou zijn, dan zou je diezelfde uren kunnen inzetten om een begeleiding op het werk te geven als jobcoaching. En ik snap dat dat een beetje link legt met de reïntegratie. Maar als we nu een andere inzet hebben van dezelfde uren met een ander type hulpverlener die gewoon helpt aan het werk en daar ondersteunt, dan bereiken we van beide kanten hetzelfde. Dat is het beeld. Dus ik hoop toch dat we dat kunnen gaan uitproberen. Even kijken. U gaf nog aan of huisartsen kunnen wel kijken of iets nou WLZ of WMO moet zijn. Ja, de triage tussen die twee dingen is toch best lastig. Er gaat vast vaak een heel gesprek met het zorgkantoor bij kijken. Dat merken de WMO-consulenten, want het zorgkantoor zegt ook niet zomaar, komt u maar met die WLZ-klant. Ja, dat werkt toch niet op die manier en dat is ook niet hun taak. Ja. Bovendien zijn veel mensen eerst in de WMO en moet er een moment komen dat ze doorstromen naar de WLZ. En ja, daar is wel overleg met de huisarts, maar het is niet hun taak.
Mevrouw Walters, u hebt een interruptie van meneer Rijbrink. Meneer Rijbrink.
Voorzitter, dank u wel. Ja, specifiek bij dit punt kwam er nog een vraag in me op. Want juist deze afbakeningsproblematiek, hè, dus de afbakening tussen de WMO, WLZ, Zorgverzekeringswet en de Jeugdwet, is juist denk ik een enorme grote kans voor de gemeente om zich daarop te ontwikkelen. Want zoals u zelf ook zegt, ik denk niet dat het aan de huisarts is om een WLZ of WMO, het verschil in WLZ of WMO-indicatie te kennen. Maar juist wel voor ons als gemeente liggen daar wellicht kansen als onze consulenten WMO zien dat een inwoner juist aanspraak zou maken op een WLZ-indicatie om daar ook actief bij te begeleiden. Zo geldt dat ook voor bijvoorbeeld zorg die eigenlijk vergoed wordt onder de ZVW. Ik weet niet hoe u daarover denkt.
Mevrouw Walters.
Nou ja, dat bekijken of het naar de WLZ kan, dat is een van de maatregelen. Ook om daar meer training op te geven en daar dieper op in te gaan, zodat we dat beter doen.
Maar niet alleen actief bekijken, maar ook begeleiden, denk ik, naar het zorgkantoor of naar de zorgverzekeraar. Want ja, daar zit nog best een grote stap tussen. En daar valt wel winst te behalen. Dat was het.
Ik heb mijn avond vrijgemaakt om één ding te doen en dat is het woord te geven. En dat is ook wat ik heel graag doe op deze plek. Dus als u mij toestaat. Mevrouw Walters, wilt u verder gaan met de beantwoording van de vraag van meneer Rijbrink? En dan de rest van uw beantwoording, want uw tijd zit er ook wel een beetje op.
Ja. Even kijken. De VVD gaf complimenten voor het stuk. Daar ben ik natuurlijk blij mee, dus dank u wel. En Hilversums Belang, ik hoop dat ik al veel van uw vragen heb beantwoord. We hebben nog staan waarom regionaal. Ja, omdat we toch van elkaar kunnen leren en we dezelfde regiocontracten hebben qua inkoop, valt er ook veel van te leren. Wat is het risico? Ja, samenwerken geeft je meer kracht, maar het is het risico dat er niet helemaal precies gebeurt wat je in je uppie zou doen. Dus dat hebben we bij de risico's beschreven. Maar ja, daar zijn we natuurlijk nog wel zelf bij. Hè? Zeker ook bij de keuze welke maatregelen we uiteindelijk starten. Dus we blijven zelf beschikken en ik blijf de maatregelen concreet aan u voorleggen met budget en al. Dus budgetrecht blijft intact. Even kijken. De vraag van Democraten Hilversum ging ook over de rol van de regio. Ik geloof dat ik die nu te pakken had. Even kijken, de adviesraad, u zegt Die zijn op een aantal punten negatief. Ja, maar ik lees dan ook wel weer welke mogelijkheden ze wel zien. En ik lees ook goed waarom ze negatief zitten. En dan denk ik, ja, soms zie ik de uitvoeringen ook net wat anders voor me. Dus ik lees het heel goed. Er komt een goede reactie op van het college. Maar er zitten ook nog steeds heel veel dingen in waarvan ik denk, ja, ook met deze adviezen kunnen we in de volgende stap daar nog rekening mee houden. Ja. En het gaat inderdaad naar de Raad van 3 maart, want daar komt de zienswijze in de Raad. En misschien met amendementen of niet, dat gaan we zien. Even kijken, Leefbaar Hilversum. De bureaucratie, nou daar ben ik al op ingegaan. Jeugdhulp, je komt er niet meer uit. U wijst op een heel specifiek geval en u wijst op veilig thuis en kinderen die naar verblijf gaan en onder toezichtstelling. Onder toezichtstelling is ook een wettelijke maatregel. Hè. Dat gebeurt niet zomaar. Dus dat je dan niet zomaar kan zeggen, nou geef me mijn kind maar weer terug. Dat is echt complexe materie. Maar het is niet voor niks dat een kind uit huis wordt geplaatst. En dat is wel het laatste wat we willen met z'n allen. Maar soms is het wel nodig. Dus ik denk dat het moeilijk is om in deze setting daar even goed duidelijkheid over te krijgen. Okay. Maar ik snap wel wat u zegt.
Ja, nou, dit bedoelde ik
niet. Mevrouw Koolhoos.
Ja, dit bedoelde ik niet. Ik bedoel, het gaat niet om kinderen die uit huis geplaatst zijn. Het gaat meer om kinderen tijdens een echtscheiding dat ze dan hulp aangeboden krijgen. En dan telkens weer naar een nieuw traject doorverwezen worden. En dan hebben ze hun hele verhaal verteld. En dan een jaar later, een nieuw traject van weer 12 maanden, dan moeten ze opnieuw. En we hadden beloofd met elkaar, één gezin, één plan van aanpak en één regisseur. Dat was mijn punt. Dat gebeurt vaak niet. Dus het zou fijn zijn als daar wat meer op toegezien wordt.
Dank u wel, mevrouw Koolhoos. Mevrouw Walters.
Soms zijn er meerdere trajecten, maar u zegt, ik kan daar dan niet mee stoppen? Ja, als ouder kunt u altijd stoppen. Hè? U kunt gewoon de zorg stoppen hoor. Daar is niks moeilijks aan. Maar u ziet ook wel dat er kennelijk nog behandeling nodig is. En dan is het vervelend dat het verschillende behandelaars zijn. Dat komt natuurlijk ook door veel personeelswisselingen. Tekorten in de zorg zijn er ook. En dat is een effect daarvan. Dus dat is heel vervelend. Maar ook daar aan nieuw personeel in de zorg werken we ook via Zorgstart, waar we opleiden tot zorgmedewerker.
Dank u wel, mevrouw Walters. Daarmee was u met uw beantwoording, hè?
Ja.
Ja, heel goed, dank u wel. Dan zou ik graag van u in de chat willen zien wie graag gebruik wil maken van een tweede termijn. Even kijken, meneer Van Voorde van het CDA, u hebt het woord. Dan schrijf ik ondertussen mee wie dat allemaal nog meer wil. Aan u het woord, meneer Van Voorde.
Voorzitter, dank wethouder voor de beantwoording. Ook fijn dat er ruimte wordt geboden om wat zaken aan te passen. Dus zullen we zeker gebruik van maken. U heeft een aantal vragen van mij nog niet beantwoord. Dat ging over maatregel 5, over het versoberen. Dan had ik gevraagd van, kunt u eens toelichten hoe u dat nou gaat doen? En even dan terug naar de kadernood sociaal domein. Hè. We bieden maatwerk. Hè. De vraag staat centraal. Hoe zorgen we ervoor dat we de ene kant versoberen voor mensen die het niet nodig hebben. Anderzijds het wel bieden voor mensen die het wel nodig hebben. Dat is mij nog niet duidelijk. Bij maatregel 7 hadden wij gevraagd van, dat gaat over de H1 variant, algemene voorziening. En dan willen we medewerkers inzetten die onder arbeidsmatige dagbesteding vallen. Nou, daar zijn volgens mij in het land hele slechte ervaringen mee. En wij zouden dat dan ook niet echt hierin terug willen laten komen. En of u het daarmee eens bent. Ten slotte hadden we ook gevraagd op maatregel 13, beschermd wonen, of we dat niet gewoon moeten behandelen als we het beleid van beschermd wonen gaan behandelen. Dan kunnen we ook een discussie voeren op basis van de inhoud. Want dit is veel meer beleidsmatig, denk ik, deze maatregel, dan een kostenbesparing. En die discussie en dat gesprek zouden we graag met elkaar willen voeren. Maar wel op het moment dat die nota wordt besproken, dat is binnenkort, heb ik begrepen. Tot zover, voorzitter. Dank u.
Dank u wel, meneer Van Voorde, voor deze bondige termijn. Mevrouw Kalk, aan u.
Voorzitter, ik zie dat u van uw haar geniet als u zo even... Ja, leuk is dat, hè? Maar goed, even ter zake terug, voorzitter. De Partij van de Arbeid vraagt het college al bijna 3 jaar om maatregelen te bedenken die de zorg betaalbaar houden. Maar wel met de leefwereld van mensen als uitgangspunt. En op de een of andere manier hebben wij nog steeds het gevoel dat het in de voorstellen die nu voorliggen absoluut niet het geval is. Integendeel, mensen worden neergezet als oorzaak van het probleem omdat zij te veel zorg vragen. En dan wordt er steeds gezegd, ja, wij moeten wel de zorg leveren die echt nodig is. Ik ga ervan uit dat wij altijd de zorg leveren die echt nodig is en dat we geen zorg leveren die niet nodig zou zijn. Dat zou namelijk heel raar zijn als we dat zouden doen. Dus daar zou ik nog wel graag een reactie van u op willen. Als er toch moet worden bezuinigd, en nogmaals, dat heb ik eerder ook betoogd, het is een politieke keuze of wij dit willen doen. Hè. Wij kunnen ook gewoon budgetten anders gaan verdelen in de gemeente. Maar als wij er moeten bezuinigen, dan zijn er wat de Partij van de Arbeid betreft hele andere mogelijkheden. Maar wij zullen dat niet zoeken bij kinderen en niet bij hun ouders en ook niet bij onze ouderen. Dat wij nu de rekening voor aan dit kabinet gepresenteerd krijgen, dat is heel erg zuur. Dat zijn we absoluut met u van mening. Maar nogmaals, begin bij die bureaucratie. Begin bij het schrappen van een coördinatieteam. Begin bij echt de aanpak van de overheid die gemiddeld meer dan 30% is in de zorg. Wij willen het belang van onze inwoners centraal stellen. Dat ontslaat ons niet van de verplichting om onze financiën op orde te hebben, goede prognoses te kunnen maken. Maar door alleen naar de sturingsmogelijkheden te kijken in de vorm van toegangsbeperking, afhankelijkheidsbevordering, afschalen en verschaling van zorg te kijken, zal dit echt vooral onze meest kwetsbare inwoners treffen en daar negatieve effecten voor hebben. Als u bijvoorbeeld spreekt over de huishoudelijke hulp die alleen maar geleverd wordt op bepaalde dagen voor minder uren en op bepaalde voorwaarden waarin een multiplier effect op zorgbehoeften nodig is, dan staat u wat ons betreft de plank mis en dat staat wel degelijk in als een van de maatregelen. Combineren we dit soort ingrijpen met de gevolgen van de coronacrisis die mensen nu al raken. We hebben het al gehad over de kinderen die tussen wel een schip terechtkomen. We hebben de sprake van meer depressiviteit, meer kindermishandeling, grotere leerachterstanden en toename van kansenongelijkheid. Dan is dit verhaal, zoals we er nu over hebben, letterlijk het kind, het paard achter de wagen spannen en het kind zal de rekening krijgen. Het is aan ons als gemeenteraad van Hilversum om dat tijd te keren. En dat kunnen we echt doen op een andere manier. Ik heb in mijn eerste termijn daar een aantal voorzetten voor gegeven. Die ga ik niet herhalen, want dan vindt de voorzitter niet fijn. En ze staan ook in onze brief die wij u allen hebben gestuurd. Ik zou willen zeggen, laten wij vanuit de inhoud kijken. En niet alleen maar dit type bureaucratische maatregelen treffen. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Kalk. Dan gaan wij naar meneer Blok van Hilversum Belang. Aan u het woord.
Dank u, voorzitter. Ik heb twee vragen gesteld aan de wethouder. De eerste is heel ruim en goed beantwoord, is verder een punt. Maar de tweede is eigenlijk mijn voorstel. Ik zal het nog even preciseren. De regio gaat hierna, begrijp ik, kijken naar de financiële gevolgen voor Hilversum. Die heb ik graag terug in de commissie en de raad. Waarna dan de vaststelling door het portefeuillehebbersoverleg kan plaatsvinden, die volgorde. Dat we eerst nog even de financiën kijken voor ons en dan pas uw mandaat geven om het af te maken in de regio. Dat is één. En de tweede heb ik nog even een beetje een aanvullende vraag. Ik zal het kort houden, voorzitter. Ik ben even op het cijferwerk. In de regio wordt niet technisch. In de regio wordt 100 miljoen totaal uitgegeven aan WMO en jeugdzaken. Jeugdzorg, sorry. Het totaal van alle maatregelen, als je die optelt in het voorstel, is maximaal alle maatregelen samengenomen, kom je op circa 10 miljoen. Dat is 10% en dat is nogal wat. Daarna staat ook een stuk dat daarvan mogelijk 35, maar een derde ongeveer, ten laste zou komen aan Hilversum. Dat is 3,5 miljoen. Hoe klopt dat met de getallen die verder worden genoemd? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Blok. En dan gaan wij naar meneer Rijmering voor de tweede termijn van de VVD. Aan u het woord.
Voorzitter, dank u wel. Ik wil graag de avond afsluiten met te bestrijden dat de gemeente Hilversum met deze maatregelen rücksichtloos zou bezuinigen in het sociaal domein en zich zou onttrekken aan haar wettelijke verplichtingen.
Integendeel juist, naar onze mening wordt door de organisatie met man en macht gezocht naar mogelijkheden binnen de wettelijke kaders om de kostenstijging in het sociaal domein enigszins te dempen en daarmee de toegankelijkheid en de kwaliteit van onze voorziening in het sociaal domein te kunnen blijven garanderen voor de mensen die het echt nodig hebben. En ik zeg iedere keer de mensen die dit echt nodig hebben, want wij zijn wel degelijk van mening dat er zorg wordt geïnitieerd voor mensen die het wellicht niet echt nodig hebben. Kijkt u maar naar de toename van de huishoudelijke hulp na invoering van het WMO-abonnementstarief. En dus zijn de maatregelen die de regio zoekt, onderzoek naar onze mening, goede uitgangspunten en zien we dan ook de verdere lokale uitwerkingen daarvan tegemoet. Want het is tot slot een illusie om te denken dat deze maatregelen alleen de financiële problematiek in het sociaal domein gaan oplossen. Dat heeft u mij ook eerder horen zeggen, zo realistisch zijn wij ook. Hiervoor moet Den Haag in actie komen, de wetten moeten aangepast worden. En daar maken wij ons als lokale fractie ook hard voor. Was het, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel. U trekt mij nog wel een reactie uit van mevrouw Kalk en van meneer Van Voorden. Mevrouw Kalk.
Ja, meneer Rijmelink daagt me natuurlijk uit. Natuurlijk, meneer Rijmelink, u maakt steeds een onderscheid tussen zorg die echt nodig is en zorg die niet echt nodig zou zijn. Als wij zorg leveren die niet echt nodig is, ben ik het volledig met u eens, moeten we vandaag mee stoppen. Dat is een ander type discussie dan die van het abonnementstarief. Dan gaat het over welke bijdrage vraag je aan mensen die het wel zelf zouden kunnen betalen. Ben ik ook met u eens, dat moeten we direct morgen weer gaan herinvoeren. Daar hebben we uw partij in Den Haag voor nodig. Gaat u zich daarvoor inzetten?
Meneer Rijmerink, dat is een heldere vraag.
Voorzitter, ik denk dat u het antwoord er al op weet. Ik heb een amendement ingediend bij het verkiezingsprogramma van de VVD die specifiek ziet op het geven van meer mogelijkheden aan gemeenten om aanvragen binnen de huishoudelijke hulp af te kunnen wijzen als er voldoende eigen kracht is. Er mag geen financiële inkomenstoets worden toegepast, zoals u ook de wethouder heeft horen zeggen. En daarom zeg ik ook zo stellig, de wet moet worden aangepast. Maar tot die tijd zullen wij als gemeente wel een methode moeten vinden om die kostenstijging, bijvoorbeeld in de huishoudelijke hulp, enigszins te dempen. En dan is de maatregel die hiervoor ligt, wat mij betreft, een hele goede maatregel om het voor de inwoners die hier huishoudelijke hulp komen shoppen, het minder aantrekkelijk te maken en gewoon weer ervoor te zorgen dat deze mensen hun eigen huishoudelijke hulp regelen zonder een beroep te doen op ongemeentelijke voorziening.
Dan kom ik even, mevrouw Kalk, voor het laatst nog even, als het met u goed zinde. Gaat u eruit komen samen?
Helemaal goed. Nou, even gewoon een vraag ter bevrediging van mijn nieuwsgierigheid. En dan nog een tweede vraag. Is uw amendement op het landelijk verkiezingsprogramma aangenomen? Want dat ken ik van uw partij niet uit mijn hoofd, wel van mijn eigen partij. En het tweede is, zijn wij er niet alle veel u zegt, de gemeente mag geen inkomenspolitiek bedrijven. Dat is in de huidige situatie zo. In de vorige situatie, nog niet zo lang geleden, was die inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de WMO wel degelijk die bestond. Laten wij gewoon met z'n allen afspreken dat wij alle in onze relatie tot onze eigen landelijke partijen ons daar weer voor gaan inzetten. Wilt u dat met mij doen?
Meneer Hebbrink.
Voorzitter, zoals u mij net ook heeft horen zeggen, maak ik mij daar ook hard voor en vind ik ook dat gemeenten meer mogelijkheden moeten krijgen om aanvragen af te wijzen als er genoeg eigen kracht is bij de inwoner. Als dat moet, of de oplossing daarvoor is met een inkomensafhankelijke toets te gaan werken, dat laat ik verder, die invulling laat ik verder over aan Den Haag. Maar ik denk dat mevrouw Kalk en ik hier elkaar best wel kunnen vinden. Er moet gewoon een praktische oplossing gevonden worden.
Dank u wel, meneer Heijmerich. Meneer Van Voorden.
Voorzitter, maar ik weet nog niet of het amendement is aangenomen.
Ah, dat was toch een vraag. Ja, je hebt gelijk. Meneer Heijmerich.
Zeker, die is aangenomen.
Voilà. Meneer Van Voorden.
Dank. Nog even over terug over die eigen bijdrage. De oude situatie had ook heel veel schrijnende gevallen. Dat willen we wel eens vergeten, denk ik. Waarbij ook mensen echt wel zwaar in de problemen kwamen door de eigen bijdrage. Dus dat gezegd hebbende. U geeft eigenlijk kant, het is geen bezuinigingsoperatie. Nee, we vinden ook wel dat veel mensen misschien oneigenlijk gebruik maken van voorzieningen. Ik neem aan dat u dat alleen op de WMO bedoelt, of bedoelt u dat op jeugdzorg? En ik ben ook wel benieuwd hoe inhoudelijk nou naar een aantal van die maatregelen kijkt, want daar heb ik eigenlijk niet zo over gehoord. Maar bijvoorbeeld het budgetplafond dat wij voorstellen, om dat te schrappen. Ik ben benieuwd hoe u daar tegenaan kijkt. Maar bijvoorbeeld ook het inzetten als van huishoudelijke hulp door op basis van arbeidsmatige dagbesteding vind ik persoonlijk onwenselijk. Maar ik ben benieuwd hoe u dat bijvoorbeeld ziet.
Dank u wel, meneer Verwoorden. Meneer Remmink, beantwoordt u deze vraag en gaat u daarna vooral door met de rest van uw tweede termijn. Zodat we door kunnen gaan naar mevrouw Vreugdeel daarna. Dank u wel. Aan u het woord.
Ja, voorzitter, dat maakt het lastige van deze discussie en het bespreken van 16 maatregelen in één commissie die zien zowel op WMO als op jeugd. Ik denk dat het niet de goede en de juiste plek is om daar per maatregel allemaal in, tot in de kern over door te gaan. Wat ik wel zou willen zeggen tegen de heer Van Voorde is, met betrekking tot oneigenlijk gebruik ziet dat natuurlijk voornamelijk op de WMO en het meest voornaamste punt natuurlijk de huishoudelijke hulp. Wat betreft de jeugd, het zal naar onze mening sprake dat er van een misschien een te snelle overvraag van te specialistische jeugdzorg. Dus dat is geen oneigenlijk gebruik, maar ondersteunen wij ook zeker de maatregelen die voorgesteld worden door het college om meer te kijken naar eerder een preventievere en eenvoudigere hulp. Waar kan een specialistische hulp waar nodig? Wat betreft de budgetplafonds, budgetplafond wordt in heel veel sectoren gebruikt. Ook bijvoorbeeld in de door zorgverzekeraars heel veel. Ik wil niet nu al per definitie zeggen dat wij tegen het hanteren van een budgetplafond zijn. Het is natuurlijk een controversieel middel. En nogmaals, de maatregelen die hiervoor liggen zijn een verkenning. Daarvan krijgen we een nadere uitwerking. Die zie ik graag tegemoet. Als daarin een budgetplafond gehanteerd wordt, dan zullen we met elkaar de discussie aan moeten gaan of in die specifieke situatie dat een geëigend middel is. Maar dat het een controversieel is, ben ik het helemaal mee eens. Maar ik vind het te vroeg om nu meteen te zeggen dat we dat om die reden maar niet verder zouden moeten uitzoeken.
Dank u wel, meneer Reinrich. Ik zie dat mevrouw, even kijken, doet u nou een nieuwe interruptie, mevrouw Kalk? Nee? Oké, okay, dan is het het oude berichtje. Ik zie geen tijd erbij, ja, dat weet u wel, maar de rest niet. Dus ik kan niet zien of het een berichtje van net is of van een half uur geleden. Meneer Rijnbrink, dank u wel. Dan gaan we door naar de laatste in de tweede termijn. Dat is mevrouw Vreugdeheel. En daarna gaan we door naar de beantwoording van de wethouder.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou ja, het is jammer dat we niet alle maatregelen op detailniveau kunnen becommentariëren. Een paar punten nog. Door alle informatie, het gesprek wat we nu gehad hebben, ben ik wel voor een deel gerustgesteld. Blijft het punt dat wij trouw moeten blijven aan onze visie en dat dat de meetlat is voor alle maatregelen. Daarnaast denken wij zeer zeker wel dat op het gebied van scherper initiëren en processen tijdens de hulpverlening gewoon beter bewaken, dat er echt nog wel wat te halen valt, wat uiteindelijk niet alleen kosten oplevert, maar wat ook echt een betere hulp oplevert. Want daar gaat het uiteindelijk om. Dat is het, de kwaliteit is het criterium en niet uiteindelijk wat het kost. Maar wat mij dus nog het meest stoort is de formulering wat betreft de huishoudelijke hulp en de WMO-tarieven. De manier waarop dat geformuleerd is, vind ik niet kosher. Of dat nou een toevoeging aan de zienswijze moet zijn, dat weet ik nog niet. Maar dat moet echt eerlijk, duidelijk en transparant geformuleerd worden. Dat we niet via de achterdeur toch een inkomenstoets gaan doen. Want zoals het er nu staat, klinkt dat wel degelijk. En dat zou ik heel graag anders geformuleerd willen zien. Dat dat gewoon veel transparanter is en helderder. Want je moet niet op het muurtje van die grens gaan lopen. Hoe graag ik ook zou willen dat het abonnemententarief wordt afgeschaft. En daar heb ik best goede hoop op. Maar wij moeten niet via de achterdeur dit soort dingen gaan doen. En daar wil ik het nu even bij laten. Oh ja, nog één dingetje. Ik denk ook als je trouw bent aan je oorspronkelijke visie. Dat je geen personeel en clubjes en van alles nodig hebt om zogenaamd nieuwe maatregelen te implementeren. Dat geloof ik echt niet. En als de wethouder of de hele regio dat denkt, dan zou ik graag willen dat daar nog eens even heel kritisch naar gekeken wordt. Dat gewoon niet, ik denk echt niet dat dat nodig is.
Dank u wel, mevrouw Vreugdeheel. We hebben formeel nog een vragenrondje nu staan, maar u hebt ook lekker kunnen debatteren. Kan ik aannemen dat u geen vragen meer aan elkaar hebt? Zo te zien wel. Dan, mevrouw Walters, geef ik u het woord en ook het laatste woord voor de beantwoording tweede termijn.
Ja, dank u wel. Ja, ik had nog inderdaad een paar vragen van het CDA. Hoe zien we dat nou met de huishoudelijke hulp? We willen eigenlijk dat er een breder palet komt om hoe je die huishoudelijke hulp inzet. En dat de consulent dus meer bodem heeft om per geval te kijken hoe zetten we dat nou in. En dus ook de ruimte heb om te zeggen, nou in dit geval doen we één keer per twee weken. Want eigenlijk is de eigen kracht ook nog zodanig dat dat wel één keer in de twee weken kan. Dat je ook kan zeggen, ja, we proberen het zo efficiënt in te plannen. Dus u heeft niet de vrije keuze op elk moment. Maar u kunt kiezen uit twee momenten in de week of zo. En daar plannen we het op. En dat soort dingen willen we mogelijk maken, zodat je ook maatwerk kan leveren met hoe je die huishoudelijke hulp dan inzet. Bij de een kwetsbaar iemand, let je veel meer op. Komt dat goed tot z'n recht en komt dat elke week en met dezelfde vaste persoon? En bij de ander zeg je, we zorgen dat uw huis wordt schoongemaakt, maar er komt wel af en toe iemand anders. En daarmee maken we ook het flexibeler en wij denken ook iets goedkoper en beter planbaar. Dus ik hoop dat dit meer beeld geeft. Gelijk naar de ChristenUnie. We doen geen achterdeurtjes. We kijken wel beter naar de situatie van iemand die zich meldt. Ja, het huis moet schoongemaakt, de indicatie klopt, maar hoe en welke mogelijkheden zijn om het flexibel in te richten? Of dat je heel een gevoelige situatie hebt waarbij je het toch heel erg op de persoon ingericht doet. Dat is de flexibiliteit die we zoeken. Dan het punt van de algemene voorziening, die huishoudelijke hulp en participatie, moeten we dat nou doen, is de vraag van het CDA. Nou, ik zou u willen vragen om die optie nog even open te houden. Waarom? Omdat we zien veel jonge mensen tussen 20 en 40 die vroeger naar de Waaijong gingen en eigenlijk nu niet en een beetje vastlopen en ook niet goed aan het werk komen. Neem zoiets als een wasserij opzetten en zeggen we halen de was op bij de ouderen voor wie dat geïndiceerd is en we doen met een groep mensen de was centraal en brengen dat weer terug. Dat is licht werk, dat is prima werk en dat past ook bij mensen die niet op volle kracht kunnen werken. Dus ik denk dat er nog steeds mogelijkheden zijn om dat te doen. Zonder dat we nou zeggen de huishoudelijke hulp vervangen we door iemand die minder kan. Dat is helemaal niet de insteek. Maar juist deeltaken zou je wel anders kunnen inrichten. Dus ik hoop dat dat helderder is.
Mevrouw Walters, u hebt de interruptie van meneer Van Verwoorden.
Voorzitter, dank. Ja, ik ben het geloof ik niet met u eens. Kijk, als het in de marge is, dan moet het volgens mij niet opnemen in dit document. Maar moeten gewoon eens een keer een pilot doen. Volgens mij is in Deventer dit helemaal uit de hand gelopen. En zijn die kosten veel groter geworden dan oorspronkelijk ooit de bedoeling was. En volgens mij ga je twee verschillende problematieken met elkaar mengen. Dus ik zou toch sterk willen afraden om die paar zinnen in dit document te verwijderen. Ik zal daar een voorstel voor doen, want dit is volgens mij ongewenst.
Mevrouw de wethouder gaat verder.
Ja, ik denk dat we daar nog meer opties kunnen onderzoeken. We bespreken het nu niet in detail, maar dat komt dan nog. U zegt beschermd wonen, moet dat niet later? Nou, ook hier zie je een opbouw in maatregelen. Eerst nummer 12, dat is kijken naar de wachtlijst en daar goed kijken hoe die in elkaar zit. En nummer 13 is het centraal regelen van beschermd wonen. Nummer 13 zou je van kunnen zeggen, dat past meer bij die visie. Maar nummer 12, ja, dat is toch echt wel een wens om daarmee aan de slag te gaan. Ook omdat die wachtlijst ook goed in kaart gebracht moet worden. Dus zo zou ik hem willen zien. Als we een beet pakken, doen we in ieder geval eerst 12 en dan 13. Dus u kunt er ook gewoon mee instemmen, want dat is de volgorde waarin we het doen. Ik geef het maar mee. Even kijken. Ja, de PvdA houdt een algemeen betoog. Ja, alle zorg die we leveren is toch zorg die nodig is. Ja, dat is toch ook een beetje te eenvoudig. Je ziet ook wel dat bijvoorbeeld jongeren die elke week begeleid worden bij het maken van een planning voor een schoolwerk. Op een gegeven moment zou je willen zeggen tegen de ouders, weet u, nu kunt u dat overnemen. En dan zie je toch wel dat daar een hiccup zit. En zo zijn er meerdere hiccups richting normaliseren en weer in het gewone leven brengen die niet vanzelf gaan. En dat is waar we toch ook een beetje op in willen zetten.
Mevrouw Walters, mag ik u kort interrumperen voor een interruptie van mevrouw Kalk?
Mevrouw ja, Kalk. Ik vind het een beetje een rare schets van wat ik zeg. Kijk, in deze discussie wordt steeds gezegd dat wij de zorg moeten leveren die echt nodig is. En, meneer Rijmering zegt dat een aantal keren. Ik ga ervan uit dat wij de zorg leveren die echt nodig is en dat wij geen overbodige zorg leveren. Dus ik ben dan verbaasd dat wij dat wel doen, want dat begrijp ik nu uit de woorden. Klopt dat?
Ja, was het maar zo simpel dat je op elk moment kon zeggen, dit is precies passend en dit is precies overbodig. Dat is nou net waar we in zitten en waar we willen kijken, waar kunnen we het slimmer en handiger doen. Dus ik denk dat we dat hier even bij moeten laten, maar dat wou ik even meegeven. Dan de vraag van Hilversums Belang. Ja, u zegt eerst naar de regio en dan weer terug naar Hilversum en dan vaststellen. Ja, het zal ook in een paar rondjes gaan. Ik ga ermee terug naar de regio, dan kom ik weer terug naar u met dit zijn de maatregelen die ik wil gaan doen. En dan hobbelen we weer verder met de regio. Dus ik denk dat het ongeveer zo gaat zoals u zegt. Omdat ik natuurlijk wel uw mandaat moet hebben om verder te gaan. Dus ik kan ook niet echt definitief toezeggen in de regio als ik niet weet of u ermee akkoord bent. Dus volgens mij komt het allemaal goed bij elkaar. Ik vind het leuk dat u zo heeft uitgerekend dat het 10% is en 3,5 miljoen voor Hilversum. Nou ja, en dan moet je zeggen, plat gezegd, we zoeken 9 ton. Dat zou toch moeten lukken, maar om al die maatregelen kan je niet zomaar bij elkaar optellen. En al die hele 3,5 miljoen halen we vast niet helemaal binnen. Dus als we met dit pakket 9 ton binnenhalen, ik denk dat dat goed in balans is. Dan zou dat ook heel mooi zijn. Ja, even kijken. Nou, ik heb mevrouw Vreugdehil in ieder geval een deels gerustgesteld. Dat is fijn. Inderdaad, die processen beter bewaken, dat moeten we ook gaan doen. En dat doen we ook. En dat zit ook een deel van die voorstellen in. Hoe ik de huishoudelijke hulp zie, daar ben ik net al op ingegaan. De WMO-tarieven, ik snap uw oproep, het moet niet scheef lijken of verkeerde kant op duwen. Daar zullen we bij de uitwerking bij stilstaan. En wij zijn er niet om inwoners te pesten. Dat is niet ons doel.
Mevrouw Walters, meneer Blok wil nog even reageren op uw beantwoording op zijn vraag. Meneer Blok.
En dat is helemaal duidelijk geweest, wethouder. Het gaat er gewoon om, er staat in de stukken, heel kort gezegd, het komt dus 3 maart in de raad, dan wordt het ook niet vastgesteld, waarschijnlijk geamendeerd, dat is 1. Dan komt er daarna in maart, staat er in de planning, komt het portefeuillehoudersoverleg, dat gaat dit plan vaststellen. Dat wil ik voorkomen en ik wil graag voordat u het vaststelt, het terug hebben in de raad, want er staat ook dat de regio gaat nu de financiële effecten van Hilversum bekijken. Die willen eerst een raad, commissieraad. En daarna maar gaat u maar lekker vaststellen, dan is het allemaal goed. Nou, misschien is het een misverstand, maar dit is wat ik dus al probeer duidelijk te maken een paar keer.
Dank u wel, meneer Blok. Mevrouw Vreugdeheel, u hebt een interruptie op de bijdrage van meneer Blok.
Nee, op mevrouw Walters een korte opmerking. Namelijk over dat de WMO-vervoer, bedoel ik niet de hoogte van de tarieven, maar ik bedoel de link die gelegd wordt met stimuleren tot openbaar vervoer. Ik denk dat dat gewoon niet kosher is en dat dat er echt uit moet.
Ja, ja.
Nou. Mevrouw Walters, gaat u verder.
Ja, ik denk dat we gewoon precies hetzelfde bedoelen. Want in de regio kunnen we niet iets vaststellen als ik niet met u een mandaat heb. Dus misschien gaan we het helemaal niet in de regio vaststellen, maar gewoon bespreken. En gaan we dan weer de volgende ronde in. Ik weet ook nog niet hoe de andere gemeentes lopen. Die moeten dit ook nog bespreken in een commissie. U houdt budgetrecht en u krijgt een volgende uitwerking. Dat kan ik u in ieder geval toezeggen hoe dat nou precies loopt in de regio. Dat weet ik nog niet helemaal precies, omdat ik de andere gemeentes ook nog niet weet hoe die lopen. Maar dit is niet één rondje, dit is een programma die wat een aantal, vermoedelijk wel een aantal jaar loopt. Dus dit is niet het laatste rondje, zou ik maar willen zeggen. Dit was het, voorzitter.
Ja, dat dacht ik ook. Dank u wel, mevrouw de wethouder. Dan ga ik door naar de advisering, waarbij ik denk ik mag aannemen, en anders hoor ik het graag even, dat het in de raad behandeld kan worden en dat het met debat gaat zijn.
Ja.
Ik denk dat ik dat wel goed aannem, dan hoeft u dat niet allemaal te zeggen.
Ja.
Maar goed, mocht u dat toch niet vinden, dan hoor ik dat graag in het rondje. Maar anders dan kunnen we gewoon in ieder geval even, want dat doen we natuurlijk wel, de advisering doen. En dan ga ik eventjes in de volgorde van de eerste termijn ga ik aan u vragen of u positief, negatief of met een voorbehoud adviseert. Mevrouw Kalk.
Nou, dat lijkt me vanzelfsprekend, hè? Met heel veel voorbehoud.
Dank u wel. Meneer Slingeland.
Positief.
Positief. Mevrouw Wisseling.
Ook positief.
Positief. Mevrouw Vreugdeheel.
We gaan er nog eventjes over nadenken, voorbehoud.
Voorbehoud, meneer Van Drogen.
Positief.
Positief. Meneer Van Voorden.
Een voorbehoud, voorzitter, en dank voor uw goede voorzitter.
Heel graag gedaan, meneer Van Voorden, dank u wel. Meneer Rijmerink.
Positief en ik sluit me aan bij het compliment van de heer Van Voorden. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, dank u wel. Meneer Blok.
Ja, hoor, voorbehoud.
Voorbehoud. Meneer Gebbels.
De katten gaat binnenkort open.
Een voorbehoud.
Ook een voorbehoud. En mevrouw Koolhoos.
Ik dank ook de wethouder voor het beantwoorden, maar ook een voorbehoud. Dank u wel.
Dank u wel. Daarmee zijn wij rond in deze commissie. Ik mag u ook hartelijk danken, want het is haast niet te geloven, maar het is 12 minuten over 11 en we hadden tot 11:15. Keurig op schema, dat is aan niemand anders te danken dan aan u allen. Dus dank voor deze prettige vergadering. Ik vond het leuk. Ik ga kijken of ik onderweg naar huis aangehouden word. Dat lijkt me dan wel leuk, want ik heb al die papieren bij me. Dus dan wil ik ook dat ze gecontroleerd worden. Kans is klein. Ik wens u nog een fijne avond, wat er van rest. En snel tot de volgende keer. Tot ziens.
Bedankt.